Goedemorgen. Ik ben weer blij om in uw midden te mogen zijn. Ja, we gaan een zeer moeilijk onderwerp aansnijden. En we hebben dat maar genoemd. Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. En het is een onderwerp wat inderdaad, zoals Rob al zei, in vele facetten en delen uiteenvalt. Wat houdt dat nou in? Nou, we willen met elkaar een Bijbels antwoord proberen te gaan zoeken op de vraag, wat is het lot en de bestemming van de mens in het algemeen? Hoe loopt het nou met die mensheid in het geheel en met de mens heel persoonlijk, hoe loopt het nou daarmee af? En ik denk dat het een vraag is die ons allemaal bij tijd en wijle bezighoudt. Als we bijvoorbeeld staan bij een graf. En we staan allemaal wel eens bij een graf van een collega van het werk, of van een kennis, of van een familielid. Iemand die we kenden, misschien wel zelfs iemand die ons dierbaar was, die van ons is heen gegaan. En waar we van twijfelen of die de Heer Jezus Christus wel kende. En onwillekeurig vragen wij ons dan zelf af, is die nou voor eeuwig verloren? Zie ik hem of haar nou nog terug in de eeuwigheid? Hoe zal het nou met hem gaan? Ja, de waarheid die wij proberen hier te achterhalen is dus letterlijk genomen een kwestie van leven en dood. En het correct interpreteren van de schrift is hierbij van vitaal belang, want maar al bij de kleinste misstap met de uitleg van Gods woord slaan we wegen in die steeds verder van het woord van God afraken en dat leidt dan tot hele ernstige dwalingen. Daar wil ik u ook vragen, ik geef in deze brochure straks op schrift en ook in deze studies mijn persoonlijke visie hierop. En dat heeft mij ook al heel wat jaren bezig gehouden om die knoop te ontwarren. Want waarom is het vaak zo moeilijk? Omdat er zoveel ideeën en zoveel gedachten en zoveel leringen omtrent deze dingen bestaan. Maar ik wil u vragen of u zelf dus dit wil aanhoren. En eigenlijk het biddend ook met de Bijbel wil beoordelen. Neem dus niet alles wat op dit gebied verkondigd wordt, ook niet van mijn kant, zomaar zonder stootvoet, zo dat allemaal aan. Nee. Laat we zelf volwassen zijn in het geloof en bekwaam zijn. En ik hoop dat deze zaterdagen, ook uit het verleden, en ook de studies die u elders volgt en uw eigen gemeente, dat allemaal ertoe mag medewerken, dat we volwassen zijn in het geloof en dat we in staat zijn en bekwaam zijn om alles wat tot ons komt te toetsen aan de schrift. En dan te bespreken ook in het gebed met onze heiland, de Heer Jezus. Ja, het onderwerp dat wij hier aansnijden is allesbehalve eenvoudig. Het is heel complex. En het onderwerp valt in heel wat vraagstukken uiteen. Zoals, heeft de mens een ziel? Of is hij een ziel? En wat is dan ziel? En wat gebeurt er met de ziel bij de dood? Wat is de dood? Staat de mens nog op? Staat de ongelovige mens nog op? Zo ja, hoe dan? En wanneer dan? En wat zal dan zijn bestemming zijn? Deze en nog veel meer vragen zullen we proberen te beantwoorden. En bij de beantwoording van deze vragen spelen eigenlijk direct emoties hoog op, omdat we ons begeven op terreinen waar de theologie al eeuwenlang hele traditionele stellingen heeft ingenomen. Voor heel veel christenen is het al lang een uitgemaakte zaak dat allen die niet tot de gemeente, niet tot de kerk, de gemeente van Christus behoren, bij het laatste oordeel naar de hel worden verwezen, waar ze worden gekweld en gepijnigd met een eeuwige hellestraf. En dat is niet alleen het geval in de Calvinistische richtingen of Rooms-Katholieke richtingen, maar dat is ook gewoon het geval in de evangelische richtingen. Bijvoorbeeld Ouweneel zegt, positief leert de schrift onomstotelijk dat er een eeuwige, dat wil zeggen een eindeloze helle straf zal zijn voor de ongelovig gestorvene. Maar als dit waar is, dan zullen er voor eeuwig miljoenen, zo niet miljarden, mensen worden gekweld. als reactie op deze traditionele voorstelling van de hel met zijn eeuwige pijniging ontstond weer aan de andere kant de universele alverzoeningsleer. Lukien schrijft daarover: heeft de leer van de eindeloze verdoemenis u ooit enige blijdschap gegeven? Hebt gij God er ooit voor gedankt? Hebt gij er wel eens ingedacht wat het woord zegt? Lichaamspijn lijden en zielenkwelling, niet voor een dagje, niet voor een jaar, niet voor een mensenleeftijd, maar zonder einde. De Roomsen hebben een vagevuur uitgevonden, waarin een mens gevaagd gelouterd wordt gedurende korter of langer tijd. En daarbij blijft voor de gestrafte altijd nog de hoop dat er aan het lijden een einde komt. Maar de leer van de eindeloze verdoemenis kent geen einde, kent geen hoop. Dat blijft een marteling miljoenen en miljoenen jaren zonder dat er ooit een einde komt. Ja, we moeten wel altijd de praktische consequenties van wat wij leren durven in ogenschouw te nemen. Vele schilders hebben in de loop der eeuwen die leer van de verdoemenis met zijn hel en zijn eeuwigdurende hellestraf voor ons uitgebeeld op een schilderij. En als wij onszelf van die hel en die eindeloze hellestraf een voorstelling maken, kunnen wij ons dan voorstellen dat wij ons in de gelukzaligheid zullen bevinden, terwijl er miljoenen mensen voor eeuwenlang worden gepijnigd? En u bent deze zomer allemaal op vakantie geweest? En we misschien allemaal wel eens een kathedraal of een kerk bezocht in de plaats waar we waren? Of we zijn misschien wel eens naar musea gegaan? En in menig musea hebben die schilders het prachtig voor ons uitgebeeld, hè? Het laatste oordeel zie je dan. En ik ben zelf in Italië geweest. Nou, we hebben het gezien, hoor. Dat laatste oordeel van Raphaël. Dat laatste oordeel van Michelangelo. En daar zie je dan God zitten op zijn troon. En de hel daaronder met allerlei gedrochten die mensen wegslepen de hel in, waar ze worden gekweld. En daarboven de hemel waar de gelovigen in de gelukzaligheid gaan. Maar kunnen wij ons indenken dat Gods liefde kan toestaan dat miljoenen en misschien zelfs in menig visie miljarden mensen voor eeuwig zo worden gekweld? Direct dringen deze vragen zich op. En we moeten altijd oppassen dat we niet met onze theologische leerstellingen van God een karikatuur maken. Vanaf de Reformatie dan ook, beginnende bij William Tyndale, zijn er vele schrijvers en vele theologen geweest die openlijk van een grote ontevredenheid hebben blijkgegeven ten aanzien van de traditionele orthodoxe ideeën ten aanzien van hel en verdoemenis. De alverzoeningsleer, die als reactie op de leer van de hel met zijn eeuwigdurende hellestraf ontstond, verkondigt precies dus het tegenovergestelde. Deze leer houdt in dat aan het einde der eeuwen al wat God geschapen heeft, tot hem verzoend zal worden, zodat God zal zijn alles en in alle. Lukien gaat dan verder in zijn boekje en schrijft: zij die het kwade gedaan hebben, ontvangen voor de witte troon verbolgenheid en toorn, verdrukking en benauwdheid, in overeenstemming met hun werken, en worden daarna geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Wanneer die tweede dood als laatste vijand teniet gedaan buiten werking gesteld wordt, dan worden ook alle deze het eigendom van Christus. Ook Satan en zijn trawanten, die ook in de poel des vuurs geworpen waren. Al dus Lukien. Wij zien hier dat zelfs volgens Lukien niet alleen alle mensen behouden zullen worden, maar zelfs ook Satan en zijn trawanten. Lukien merkt dan weer verder op: wanneer hij God Satan geschapen had om goed te zijn, dan was hij goed gebleven. Want er was geen macht in het heelal om hem boos te maken. Maar wanneer God Satan geschapen heeft om tegenstander te zijn, dan is Gods werk niet mislukt. Dan doet de Satan precies datgene waarvoor hij bestemd is. God heeft de wereld niet geschapen opdat zij een paradijs zou zijn, zonder kwaad, zonder zonde, zonder schuld. Hij heeft de wereld geschapen met de bedoeling dat ze zondig zou worden. En van de zonde verlost zou worden. Zelf ben ik op deze leerstellingen in twee brochures uitgebreid ingegaan. Van deze alverzoenis. En aangetoond. En dat ja, dit niet klopt. Dat dit een verkeerde, kromme redenering is. Ja. En voor degenen die hier nieuw zijn en op deze vragen die hieruit voortvloeien een antwoord willen hebben, verwijs ik naar die twee brochures, hè, die je op de boekentafel kunt vinden. Terecht heeft Johannes de Heer in een brochure Stromingen van deze tijd op dit geschrift van Lukien geantwoord: hoe ver kan de mens komen? Ook de godsdienstige mens die zijn eigen denkbeelden tot elke prijs wil laten zegevieren. De bedoeling is hier niet ver te zoeken. Het gaat de heer Lukien om te kunnen bewijzen dat God verplicht is, zowel Satan als de mens te redden. Als God de mens heeft geschapen met het doel dat hij zondigen zou, en de Satan door God is bestemd om mensen tegenstander te worden, dan heeft de heer Lukien grond waarop hij kan zeggen: God die Satan en de mensheid in de zonde heeft gestort, is gewoon aan zichzelf verplicht om hen daaruit ook weer te verlossen. Met andere woorden, om de leer der alverzoening te kunnen verdedigen, wordt God tot de auteur der zonde gemaakt. Dat is een gedachte waarvoor wij huiveringwekkend terugdeinzen. Ja, ook hier moeten wij weer, altijd maar weer, de praktische consequenties van wat wij leren in ogenschouw durven nemen. De leer der alverzoening, als reactie op de leer der verdoemenis en de leer der hel, heeft geleid tot allerlei godslasterlijke uitspraken. Bijvoorbeeld dat God de zonde in de schepping heeft gebracht om zijn liefde te kunnen bewijzen. Dat de mens eigenlijk geen vrijheid en verantwoordelijkheid heeft. Dat nog Christus en nog de Heilige Geest naar hun wezen God zijn. Dat Satan een dienstknecht van God is. Dat God de schepper van het kwaad is. Allemaal leerstellingen, een opeenstapeling van anti-schriftuurlijke leringen en beschouwingen. Ja, met deze zienswijze ben ik het niet eens. Maar ik ben het ook niet eens met de leringen, de traditionele leringen, waar vanaf een William Tyndale ook terecht ook opmerkte van dat hij daar niet blij mee was en dat hij dat ook zich niet kon voorstellen, dat er miljarden mensen in de eeuwigheid maar gekweld en gepijnigd blijven worden, omdat zij in hun leven, ja, misschien geen eens amper de mogelijkheid hebben gehad, of het voor hun niet duidelijk is geworden wie Jezus Christus was, en ze daarom hem niet hebben aanvaard. Beide zienswijzen, broeders en zusters, zijn uiterste. Beide maken volgens mij van God een karikatuur. Of men doet aan Gods liefde tekort, of men doet aan Gods heiligheid en gerechtigheid tekort. Maar zult u zeggen terecht, als volgens jou Nijs van Zuilenkom geen van beide zienswijzen juist zijn, hoe zit dat dan? Hoe voltrekt zich dan het lot en de bestemming van de mens in het algemeen? Nou, daar gaan wij dus studies over maken. En ik zal u proberen te laten zien dat het dus nog het een, nog het ander is. Het antwoord op de eeuwigheidsvraag ligt een stuk gecompliceerder dan veel mensen denken. Want we hebben te maken met Gods plan en Gods gedachten die hoger zijn dan de onze. En hij volvoert dat plan naar zijn volmaakt bestek. En veel gelovigen hebben vaak een veel te kinderlijke kijk op deze dingen. Zo van, wij gaan naar de hemel en de rest van de wereld is verloren en gaat naar de hel. Ja, dat is praat van een kind. Maar niet praat van een volwassene in het geloof die de Bijbel kent en die de Heer Jezus Christus kent. Gods plan ziet er gelukkig voor de wereld en gelukkig voor de mens en gelukkig voor mijn buurman er een stuk genuanceerder uit. En ik hoop dat u het geduld kunt opbrengen om samen met mij en samen met elkaar een aantal zaterdagen hiermee bezig te zijn, erover na te denken en proberen niet te vinden wat ons idee, hoe het naar ons idee zou gaan, maar hoe we uit de Bijbel kunnen halen wat de Bijbel daar nou over zegt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, het valt dus in heel wat facetten valt het uiteen, dit onderwerp. Vanmorgen wil ik stilstaan bij de vraag, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Want deze leringen die erover zijn, die gaan er vaak van uit dat de ziel onsterfelijk is. Maar voor we daar op induiken, wil ik u eerst laten zien wat er allemaal nog meer speelt. In de brochure die u in de toekomst krijgt, kunt u ook heel wat vragen vinden die ik in het begin in de inleiding, als inleiding op het hele onderwerp stel, zodat u voor uzelf een hele korte Bijbelstudie kunt maken aan de hand van 37 vragen. En die vragen geven en dwingen u in feite om een overview te doen over heel dat onderwerp. En ik lees u zomaar wat vragen voor. Wat was volgens God het resultaat als Adam en Eva in het paradijs ongehoorzaam zouden zijn en zouden eten van die boom? Die boom der kennis van goed en kwaad. Wat was het antwoord? En wat moet het antwoord zijn? Wat zou het resultaat? Gij zult de dood sterven. Maar wat zei Satan daarover tegen Adam en Eva als ze zouden eten van die boom? Nou, Satan die zei, dan zou je helemaal niet sterven, joh. Doe die zomaar al. Ja. En dan gaat het erom. Wie van de twee heeft het nou bij het rechte eind gehad? God of Satan? Wie gelooft u? God of Satan? Wat is de mens? Heeft de mens een ziel? Is er ergens in mij, als ik me open doe, ergens een zieltje wat ik kan pakken? Of ben ik helemaal een ziel, volgens de Bijbel? Het antwoord is dat ik helemaal een ziel ben. Wat is de dood nou precies voor iets? Waar had God het nou over? Gij zult de dood sterven. Letterlijk staat er, gij zult stervende sterven. Wat houdt dat nou allemaal in? Waar waarschuwde God nou precies voor? Andere vraag. Is er een periode van wachten tussen dood en opstanding? Is er een soort tussenstaat tussen het sterven en de opstanding? Dat je ontlichaamd ergens bent, zonder lichaam? Verwachtte Job na het sterven naar de hemel te gaan? Verwachtte David bij zijn sterven naar de hemel te gaan? Wat zijn mensen aan het doen als ze zijn gestorven? Als je gaat kijken in het graf, zijn ze daar met elkaar een spelletje aan het spelen, domino of zo? Zijn gestorven mensen bij bewustzijn, volgens de Bijbel? Vinden wij in de Bijbel trouwens mensen, hè, want dat is toch goed om te weten, vinden we in de Bijbel mensen die nadat zij gestorven waren en weer teruggeroepen werden in het leven, en verschillende zijn er in de Bijbel aan te wijzen, beginnen zij daarna aan de anderen te vertellen dat zij ervaringen hebben gehad in de dood? Want tegenwoordig ga ik de boekwinkel in en dan kan ik bij de boekelier een boekje vinden wat over die doodservaring gaat. Mensen die zijn dan dood geweest, keren weer terug en hebben er allerlei verhalen over. Maar vinden we dat in de Bijbel? Kom je dat tegen in de Bijbel bij die personen die echt dood geweest zijn en weer teruggeroepen zijn in het leven? Zoals bijvoorbeeld Lazarus, noem er maar één. Als een mens sterft, is hij daarna wijzer dan voor die tijd? Is het trouwens wel, dat zeggen ze ook altijd, hè? Is er trouwens wel verschil tussen beesten en mensen? Want ze zeggen altijd, ja, wij hebben een ziel. Het beest heeft geen ziel. Is dat zo? Waar gaan de beesten volgens de Bijbel heen? En waar gaan de mensen volgens de Bijbel heen bij het sterven? De Bijbel zegt naar dezelfde plek, naar dezelfde plaats, het graf. Waar is het opstandingslichaam gelijk aan? En welke verschillende soorten opstandingen komen wij allemaal in de Bijbel tegen? En wanneer vinden die verschillende opstandingen dan allemaal plaats? Dat is toch wel goed om te weten. Aangezien de doden dood zijn en zich nergens van bewust zijn, hoe zullen ze dan weten wanneer het de tijd is van de opstanding? Waarom wordt volgens Job de doden verborgen in het graf? En tot wanneer volgens Job worden de doden bewaard in het graf? Nou, en zo gaat het maar door, want ik heb er nog 20 staan, maar ik stop. Maar u ziet, dat geeft dus een heel overzicht, die vragen van het onderwerp. En ik hoop dat u al aanvoelt dat we hier niet met een ochtendje mee klaar zijn. Dat dit eigenlijk een zeer groot onderwerp is en dat dit eigenlijk het de kern ook raakt van de Bijbel en de kern ook raakt van het evangelie. Want het gaat over zonde, de gevolgen van de zonde, het loon der zonde, de dood en hoe die dood tot alle mensen is doorgegaan en hoe Gods antwoord in de figuur, in de persoon van Jezus Christus daarop is. En hoe dan hij zijn verlossingswerk heeft gedaan en nog zal doen en volvoert naar Gods volmaakt bestek. Goed, laten we maar bij het begin beginnen. En dan moeten we gaan naar Genesis. En dan gaan we de Bijbel openen. We hebben genoeg ingeleid en duidelijk gemaakt waar het over gaan hebben. We gaan naar Genesis 2, naar het paradijs. Genesis 2, vers 17. Vers 17, Genesis 2, vers 17, waar God de mens waarschuwt. En hij zegt, half vers 16, of laat ik maar vers 16 erbij lezen. En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. De Statenvertaling heeft vertaald, zult gij stervende sterven. Of zult gij de dood sterven. In de grondtekst staat eigenlijk twee keer het woordje sterven achter elkaar. En BG zegt, zult gij voorzeker sterven. We zien hier hoe ernstig en eigenlijk ook hoe letterlijk wij deze woorden van God moeten nemen. Want volgens Romeinen 5 is deze dood doorgegaan tot alle mensen die uit Adam geboren zijn. Waar waarschuwde God nou voor? Maar God zei letterlijk dus, zult gij stervende sterven. God wees dus in feite op het hele stervensproces van de mens. En wanneer begint dat stervensproces lichamelijk? En misschien zelfs geestelijk? Nou, eigenlijk al op jonge leeftijd. Als een kind geboren wordt en hij groeit op en hij is een jaar of 18, ja, dan is hij volwassen, ook lichamelijk volwassen. En bij de een mag het misschien nog een jaartje of 2 jaar langer duren. Maar dan ben je volgroeid. En vanaf dat moment begint dat hele verouderingsproces. Wat eigenlijk toch een aftakeling is. Het wordt ouder. En hoe ouder je wordt, hoe meer gebreken en hoe meer kwalen er komen. En de Heere heeft het, God heeft het hier dus niet alleen over die uiteindelijke dood. Dat sterven helemaal aan het eind. Maar in feite ook aan dat hele verouderingsproces wat eraan vooraf gaat. En ook aan al het lijden wat er te vinden is. Tegenwoordig is de medische wetenschap zover dat we overal wel gauw een pilletje hè, voor kunnen halen. Maar ja, er is toch heel wat ziekte waar ook de medische wereld geen antwoord op heeft. En als je verder gaat kijken in de wereld, vooral in de derde wereld, waar die medische zorg ontbreekt, hè, dan vind je daardoor schrijnende toestanden. En dat heeft allemaal te maken met het leven van de mens onder de zonde. Maar wat zou Satan nou hebben gezegd hierover? Nou, Satan zei, hij zei niet, als je daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Maar Satan zei in vers 4 van hoofdstuk 3, Genesis 3 vers 4. De slang echter zei tot de vrouw, let op, gij zult geenszins sterven. Dus God zei, gij zult voorzeker sterven. Maar Satan zei, de slang zei, gij zult geenszins sterven. Hij voegde zelfs achteraan. Maar God weet dat een dag dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn. Hij zegt, je zal niet de dood sterven. Nee, je zult als God zijn. En de mens van nature wil eigenlijk de consequentie van die zondeval die hier in het paradijs plaatsvond, niet aanvaarden. Hij luistert veel liever naar wat de vader der leugen hem influistert. Joh, je zal helemaal niet sterven. En het is misschien gek om te zeggen, maar als ik ga praten met mensen op mijn werk, en ik vraag, joh, wat denk je nou dat met de dood alles uit is? Nee, ik geloof wel dat er straks op een of andere manier, dat toch ergens een voortleven van. Ik geloof dat toch de mens onsterfelijke ziel heeft en ja, hoe dat zal zijn, dat weet toch niemand, maar ik denk toch dat op de een of andere wijze dat toch voortgaat. Nou, het sterft met de dood is, nee. Nee. En dat is een heel wijd verbreid idee. En bij heel veel mensen zit dat als het ware ingebakken in hun gedachten. Men gelooft God niet. Men gelooft in feite wat Satan zegt. En de vraag die we vanmorgen willen stellen is, wie geloven wij nou? Geloven we God die zegt, als je daarvan eet, zal je voorzeker sterven? Of geloven we Satan die zegt, als je daarvan eet, je zal geen zin sterven. Helemaal niet. Wie geloven we? Nou, ik denk als we eerlijk zijn en naar deze wereld kijken en zien hoe over deze schepping in feite toch eigenlijk de dood hangt in heel de natuur. En ook het lijden en het uiteindelijk dat hele verouderingsproces en dat aftakelingsproces dat alles vergaat. En dat de mens in het graf vergaat tot stof, dan denk ik dat God heel duidelijk gelijk heeft. Maar dat de mens in feite daar niet aan wil. En dat hij met allerlei ideeën is gekomen om te proberen de consequentie van de zonde, van de dood, in feite te omzeilen. En deze leugen van Satan heeft heel wat een uitvluchten en heel wat een ideeën naar boven gehaald. De mens zou dus een onsterfelijke ziel bezitten. De mens zou, nadat hij van zijn lichaam ontdaan is, naar een onderwereld gaan, of de mens zou als een geest voortleven. En als je naar de videotheek gaat, dan kan je menige Hollywoodfilm kan je daar halen. En die gaat dan misschien over een gestorvene die ergens als een geest rondwaart in een huis en ze dan openbaart voordat hij kan gaan rusten, weet ik veel. Er worden talloze films over gemaakt. En het is allemaal uit dat idee dat de mens wel voortleeft. Broeders en zusters, ik geloof dat niets van dit alles waar is. Ik denk dat als wij de Bijbel nemen en Gods woord nemen en er amen op zeggen en dat onderzoeken, dat we ontdekken dat de mens niet onsterfelijk is. Dat de mens geen ziel heeft. Dat er geen hel bestaat. dat er geen dodenrijk is. Dat er geen onderwereld is verdeeld in twee delen, gescheiden door een kloof. Maar toch meer dan de halve christenheid heilig in gelooft. Dat het niet zo is dat na het sterven de mens komt, de gelovige mens, in een ontlichaamde tussenstaat. Of dat de mens als een geest naar de hemel gaat. De Bijbel laat zien, de mens keert weder tot stof. Wat God hier zei is waar. Als je daarvan eet, Adam en Eva, dan zul je de dood sterven. Dan zul je stervende sterven. Voorzeker. Job zegt erover in Job 14. Laten we maar naar Job gaan. Job hoofdstuk 14. Dan lees ik u voor vanaf vers 10. Job 14, vanaf vers 10. Hij zegt, vers 10, maar wanneer een mens sterft, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer, en een rivier verloopt en uitdroogt. Zo legt de mens zich neer en staat niet weer op. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. En dat is denk ik, punt streep uit, het Bijbelse antwoord op alle ideeën en alle vragen die we eigenlijk over dit onderwerp kunnen geven. Alleen, veel mensen bevalt het niet. Als we die tekst dus doornemen, dan zie je dat ieder mens, een man, als hij sterft, vers 10, dat hij krachteloos neer is. En als de mens de geest geeft, en we zullen later ingaan nog wel wat dat is, de geest, ja, dan vergaat hij tot stof. En als je in het graf ook gaat kijken, je kan het niet meer vinden. Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt. Hè? Dus als je een rivierbedding ziet, dan weet je nog wel aan de rivierbedding dat er ooit water heeft gestroomd. En als je bij een overledene in zijn huis komt, dan kom je zelf nog brieven tegen die hij geschreven heeft enzovoort. En waar hij geleefd heeft, dat kan je allemaal zien. Allemaal meemaken. Maar ja, hij zelf vind je niet meer. En je kan ook zelfs naar zijn graf. Een andere keer. Toch eens naar deze tekst terug moeten. En moeten nadenken erover. Wat het zeggen wil. Van totdat de hemelen niet meer zijn. Wanneer is dat dan? Want dat is toch weer interessant om te weten vanuit de Bijbel. Wanneer krijgen we van Job. En Job was volgens mij de eerste Bijbelschrijver. Is het ook het oudste boek wat je in de Bijbel vindt. Job leefde volgens mij in de tijd van de patriarchen. Maar goed, deze Job wist dus heel veel over Gods plan. En hij zegt heel duidelijk erbij, totdat de hemelen niet meer zijn. Ja. Een andere keer gaan we daarop in. Ontwaken ze niet en worden ze niet wakker uit hun slaap, uit hun doodslaap. O, zullen sommigen zeggen, maar dan leert u zeker de zielenslaap. Nee, broeders en zusters, ik leer niet de zielenslaap. Ik leer wat de Bijbel zegt. Namelijk, zij ontwaken niet en worden niet wakker uit hun slaap. Ja, maar dan leert u toch de zielenslaap? Nee, dat leer ik niet. Waarom niet? Nou, dan zal ik u proberen het laten zien. Het is niet zo dat de mens een ziel heeft, maar dat de mens een ziel is. Wij zijn hier vandaag, als we gaan tellen, en ik weet niet hoeveel, maar dan zijn we met heel wat een zielen bijeen. En u bent volgens de Bijbel een ziel. En als u sterft, dan kunnen we spreken over een gestorven ziel. En die gehele mens wordt begraven. Ja. Bij de schepping van Adam kunt u lezen, Adam is een levende ziel geworden. Wanneer? Toen God de adem des levens in zijn neusgaten blies. Het is niet zo dat God in de neusgaten van Adam een ziel heeft ingeblazen in een lichaam van Adam, nee. Adam is een levende ziel geworden, wanneer? Toen God de adem des levens in hem blies. En wat is nou die adem des levens? Dat is de geest des levens, de levensgeest. De levensgeest die je vindt in alle dieren, in alle mensen. Dat zorgt dat een mens leeft en dat een dier leeft. Dat is de geest, daar gaan we ook allemaal nog uitgebreid op in. Maar de mens is dus een levende ziel geworden. Hij is een ziel. En als hij de geest geeft, het leven geeft, dan sterft hij en dan is hij een gestorven ziel. Hij houdt in feite op om een levende ziel te zijn. Die geest des levens, die in elk mens en in elk dier is, wat gebeurt er met die levensgeest, met dat leven, als iemand sterft? Die geest. En de Bijbel continu, van Genesis tot Openbaring toe, vergelijkt steeds de dood met een slaap. Net zoals iemand die slaapt, zich dus ook volkomen onbewust is van wat er om hem heen gebeurt, zo weet de dode ook van niets. Hij slaapt de doodslaap. En als de dode daarentegen in werkelijkheid bewust in de onderwereld zou zijn, of in de hel zou zijn, dan zou de Bijbel voortdurend een verkeerd woord gebruiken om de toestand van de dood voor de mens daarmee te vergelijken. Steeds spreekt de Bijbel over slaap. En het daarna bij de opstanding uit die doodslaap wekken. Het opgewekt worden, het wekken, het ontwaken en zelf daarna het opstaan. In Handelingen 7, daar vinden we de dood van Stefanus. Laat maar eens gaan kijken, Handelingen 7, vers 59. Handelingen 7, vers 59, waarna de reden die Stefanus gaf, Stefanus werd gestenigd. En dat lezen we ook in vers 59. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En even later, in hoofdstuk 8, vers 2, lezen we zijn begrafenis. En vrome mannen droegen Stefanus ten grave. Let erop, hè. Stefanus werd gestenigd. Hij geeft de geest. Hij geeft het leven. Hij geeft ook letterlijk als martelaar zijn leven. En hij ontsliep. Steeds voor de gelovigen wordt er gezegd dat hij ontslapen is in Christus. Maar wel, dat woord slapen zit erin. Laten we verder ook acht geven dat er niet staat, steeds in de Bijbel, dat vrome mannen het lichaam van Stefanus ten grave droegen en dat zijn zieltje in de hemel is. Nee. Er staat, zij droegen Stefanus ten grave. En, want Stefanus is ontslapen en slaapt de doodslaap. Is niet meer. Dat ontslapen komen we enorm veel tegen in de schrift. Zoek maar eens op 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk. 1 Korinthe 15, vers 6. 1 Korinthe 15, vers 6. Waar je leest dat Jezus verschijnt na zijn opstanding aan velen. En Paulus zegt in vers 6, vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Ontslapen. Slaap wordt steeds door heel de Bijbel gebruikt om de toestand van de dood mee te vergelijken. En steeds vinden we daar bij niet alleen het woord slaap, maar ook het gewekt worden, het opgewekt worden en het ontwaken uit deze doodslaap en het opstaan uit het graf. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het is dus heel erg duidelijk dat de Bijbel deze beelden gebruikt van slapen, ontwaken en opstaan en gewekt worden, waarmee dus de schrift dood en opstanding mee vergelijkt. En het geeft ons dus een heel tastbaar en begrijpbaar beeld van de toestand van de mens in het graf, in de dood. En het geeft ons ook een heel goed zicht wat er dus gebeurt bij een opstanding. Dat iemand wordt gewekt, ontwaakt en opstaat. Daniel zegt, vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmading tot eeuwig afgrijzen. Daniel 12 vers 2. Vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Ja, welke opstanding dit nou is, dat is nu niet zo aan de orde. Maar we zien dat ook weer in Daniel de dood vergelijkt met het slapen in het stof der aarde. Daniel wijkt dus ook totaal niet af van het getuigenis van Job. Of het getuigenis van Salomo in Prediker, of van Stefanus, of van Paulus, of van de Heer Jezus. Voortdurend vinden we dus steeds in al die teksten dat er sprake is van een ontwaken uit de doodslaap. Dus na een periode, dat moet u goed vatten hoor, na een periode van totale onwetendheid, wordt dus een opstanding door de persoon in kwestie altijd beleefd als een terugkeren tot bewustzijn. Voor u vanmorgen hier kwam, bent u opgestaan uit bed. En daarvoor was u in bed gegaan. En u bent daarin geslapen. En nu was u van al die nachtelijke uren, als u tenminste lekker doorgeslapen hebt, hè, niet bewust. En opeens ging de wekker, dat was bij mij ook zo. En door die wekker werd ik gewekt. En ik ontwaakte. En ik, oh, ik moet eruit. En opschieten. Enzovoort. En ik stond op. En zo is dat dus. Die vergelijking mag u best trekken. Veel mensen zitten vaak erover in. Als zij denken over aan welke opstanding heb ik nou precies deel. Ja, een opstanding en dat sterven. De doden weten van niets. Salomo zegt in Prediker 9, zoek maar eens op. In Prediker. In Prediker 9. Vers 5. En dan zegt Salomo. In vers 5. Van Prediker 9. De levenden weten tenminste dat ze sterven moeten. Maar de doden weten niets. Ze hebben geen loon meer te wachten. Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. En in vers 10. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doet dat. Want er is geen werk, of overleg, of kennis, of wijsheid in het. Hier staat dan dodenrijk vertaald. Ik zal u later nog wel laten zien dat Sheol graf betekent in het graf waarheen gij gaat. Ja. De doden weten van niets. Er is geen bewustheid. Men slaapt, de dood slaapt. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet uit hun slaap. He, zei Job in Job 14. Men heeft dus totaal geen begrip van de tijd die verstrijkt tot het moment daar is dat ze worden gewekt en ontwaken. Net zo goed u gisteravond de ogen sloot en insliep. En soms heb je wel eens dat je zo diep geslapen heeft. En ik kan u wel zeggen dat de doodslaap een zeer diepe slaap is. Dat je denkt, hè? Gaat die wekker nou al? En dat je het gevoel hebt of je amper geslapen heeft. Dan ben je zo diep, was je zo vermoeid. Zo snel was die tijd gegaan. En misschien is er wel acht, als je 8 uur heerlijk eigenlijk geslapen hebt. En dan word je wakker en denk je, joh, lijkt wel of ik gewoon weer doorga. En zo is het voor degene die dus sterft en later opstaat, volgens de Bijbel, in het hele beeld, ook zo. Voor de gelovigen en voor de ongelovigen. Zo is het in het algemeen in de Bijbel. Voor de ongelovigen en de gelovigen. Er is één uitzondering. Dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Daarom is die opstanding zo'n bijzondere. Maar dat wordt vaak niet zo gezien. Ik zal maar zeggen, het mooie is er helemaal van afgehaald. Omdat ze denken dat vaak dat geldt voor ieder mens. Want ze zeggen, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Dus dat zieltje, dat sterft niet. Ja, consequent daaraan, als dat zieltje niet sterft, alleen het lichaam, als er omhulsel gaat in het graf, ja, dan moet de persoon in kwestie ontlichaamd, of in de hemel zijn, ja, of in de hel. En dan halen we er allemaal teksten bij die daar voeding verder aan geven. En dan wordt er een hele voorstelling gemaakt van een brandende hel, waar de zielen al in worden gekweld. Zal ook de benen het oordeel nog niet heeft plaatsgehad. Oh ja, dat is waar ook. Want de mensen staan op. En dan is daar dat laatste oordeel toch? En ze worden, nadat ze sterven, direct al gekweld in de hel. Hoe kan dat nou? Gaat de rechtvaardige God zo met de mens in het algemeen op? Dat geloof ik niet. Ja, aangezien het ontwaken uit de doodslaap op de opstandingsdag, op opstandingsdagen, want er zijn verschillende opstandingen in de Bijbel, een toekomstige gebeurtenis is, die over het algemeen, dus voor ieder mens nog in de toekomst ligt, liggen dus alle gestorvenen in feite te rusten in een rustplaats, in een graf, op een begraafplaats. Ze zijn hier bij bewustzijn in een onderwereld, in de hel of in het paradijs, terwijl men geen lichaam heeft, men slaapt in. David zei in Psalm 13, aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Psalm 13, vers 3. David bidt hier aan de Heere of de Heere hem van zijn ziekbed wil oprichten, opdat hij niet zal inslapen. We zien dat dood en slaap dus steeds in de Bijbel als synoniemen van elkaar worden gebruikt om ons duidelijk te maken wat de toestand in de dood is. Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien dat alle gestorvenen, ook de ontslapen gelovigen van zijn tijd, niet in de hemel zijn, maar slapen, rusten in het stof der aarde. Ga maar naar 1 Korinthe 15 en dan gaan we lezen vers 16. 1 Korinthe 15, vers 16. En het is goed om de woorden van Paulus goed tot ons laten doordringen, dat we ze begrijpen, dat we ze met elkaar vatten. Want hij zegt toch hele belangrijke dingen. Want hij zegt in vers 16, immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonde. Let op, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Paulus durft dus rustig te zeggen tegen de Korinthische gelovigen dat de ontslapen gelovigen verloren zijn als zij in de toekomst niet zullen worden opgewekt. Deze ontslapen gelovigen, deze Korintische ontslapen gelovigen, waar zijn ze? Zijn ze in de hemel? Nee, waar liggen ze? Ze liggen in hun graf. Ze moeten nog in de toekomst worden opgewekt. En als die opwekking, die opstanding niet plaatsvindt, zegt Paulus, nou ja, dan zijn ze reddeloos verloren. Dan blijven ze liggen in hun graf, van niets wetend. Slapende de doodslaap. En de geweldige boodschap van 1 Korinthe 15 is dat deze Korintische ontslapen gelovigen onvergankelijk zullen worden opgewekt. Dat zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 52. Lees maar mee. Vers 51 begin ik in de helft. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Daar heb je het. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Waar lagen die doden? En waar zijn die doden? En we zijn die doden vandaag de dag nog steeds, die Korintische gelovigen. In hun graf, waar ze in rusten. En ze wachten tot het moment dat die laatste bazuin zal klinken. Want bij het klinken van die laatste bazuin zullen deze doden onvergankelijk worden opgewekt. Ja, dit heeft nog niet plaatsgevonden. Die bazuin heeft nog niet geklonken. Dit vindt pas plaats bij Christus komst, hè? Vers 53. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en de sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer vindt dat plaats? Plaats bij Christus komst. Hè? Vers 20 van 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, dat is toekomst. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, direct bij hun sterven, nee, zegt hij, bij zijn komst. Dat is bij zijn wederkomst. Dat is bij het klinken van de laatste bazuin. En die laatste bazuin die kan je vinden waar in het Bijbelboek, Openbaring, waar er totaal 7 bazuinen klinken en de 7e daarvan is de laatste. Dat is bij Christus wederkomst. We moeten dus goed zien dat tot en met het moment ook dat Paulus hier in de Handelingen dit allemaal schreef, het nog steeds heel gewoon is en heel normaal is en niet anders is dat als mensen sterven, of het nou gelovigen of ongelovigen gaan, dat zij ontslapen, dat zij inslapen, dat zij de doodslaap slapen bij het sterven. En dat zij worden neergelegd op een rustplaats, waar zij rusten, tot het moment, volgens de Bijbel, dat ze worden gewekt bij de opstanding. Ja, deze ontslapen Korintiërs, die zijn dus niet ontlichaamd in het paradijs, waar zij juichen voor Gods troon. Als dat zo zou zijn, dan zou Paulus nooit in vers 18 kunnen zeggen, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Want dan valt het met het verloren zijn nog wel mee. Hè? Als je als ontlichaamszieltje juicht voor Gods troon, ja dan... Nee, Paulus laat zien dat als Christus niet is opgewekt, ook deze mensen die in hun graf liggen ook niet zullen worden opgewekt en dat ze daardoor verloren zijn. Dit heel dezelfde beeld vinden we in 1 Thessalonicenzen 4, wat ook gaat over die hoop van de handelingen, van een opname, van het tegemoetgaan van Christus bij zijn komst op aarde. Gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4. En ik lees u dan vanaf vers 13. En let steeds op het woordje, hè. We komen steeds het woordje slapen tegen, hè. Ontslapen. Vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Het is fijn dat Paulus deze Thessalonicenzen wil vertroosten en wil bemoedigen, dat ze niet zo bedroefd zijn zoals mensen die geen hoop hebben, ongelovigen. Maar het is goed om de vraag te stellen, met welke troost vertroost Paulus nou deze Thessalonicenzen die zo bedroefd waren over degene die van hen waren heengegaan? Nou moet u weten, Paulus die heette vroeger Saulus. En wat zegt hij over zichzelf? Hij zegt over zichzelf dat hij een Farizeeër was. En wat zei nou de Farizeeische leer over het sterven? Nou, dan kunt u bij dat verhaal van de Heere Jezus vinden wat hij met de Farizeeërs had. Toen de Heere Jezus de Farizeeïstische leer aanhaalde en liet zien dat volgens de Farizeeïstische leer, als iemand stierf, dat zijn onsterfelijke ziel door de engelen gedragen werden in de schoot van Abraham. Dat eigenlijk alle mensen als zij sterven, terechtkomen in de onderwereld. En de Farizeeërs die stelden die onderwereld als volgt voor. Dat was een onderwereld die gescheiden werd door een enorme kloof. Een onoverbrugbare kloof. En aan de ene kant vond je de rechtvaardige in de schoot van Abraham. En aan de andere kant vond je de onrechtvaardige. Deze ideeën hadden de Farizeeërs opgedaan en was in het Jodendom gaan spelen en kunnen we ook terugvinden in de Babylonische Talmud. En ook na hun ballingschap in Babel hebben zij dit soort heidense ideeën opgedaan en zijn deze heidense ideeën langzamerhand in de jaren daarna in de Joodse theologie ingedrongen. En de Farizeeërs hadden met nadruk deze leer en deze voorstelling, eigenlijk een heidense voorstelling, voor ogen. Over een onderwereld. De Hades. Die je ook zo bij de Grieken vond. In de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Paulus. Die je daarvoor ook bij de Egyptenaren vond. En bij de Babyloniërs vond. Die het heidendom vindt dat er een onderwereld is. Dat de mens helemaal niet sterft. Want Satan heeft de mensheid wel tot de mouw gespeld, hoor. Wel nee, je gaat niet dood. En zo erg is het niet, die zondeval. Nee. Je gaat juist, je zal als God zijn. En zo ging men dat steeds meer en meer leren. En vanmiddag gaan we daar nog wel dieper op in. Wat eigenlijk het heidendom daar allemaal over leerde. Maar Paulus die kende dus heel goed wat de Farizeeën leerden. Dat daar een onderwereld was met een kloof. En dat aan de ene kant je de schoot van Abraham vindt met de gelovigen daarin. Waar de Heer Jezus ook laat zien in een verhaal, en Lazarus, hè, die zich daarin bevindt. Die rijke man, die zich bevindt aan de andere kant van die kloof. En die wordt er achterna gezeten, hè, in die voorstellingen van de Farizeeërs. Je kan dat vinden, bijvoorbeeld bij Flavius Josephus, die zelf ook een Farizeeër was. En die zelfs een hele uitleg over de Hades geschreven heeft, als Farizeeër, voor de hele Griekse wereld. Een heel boek. Interessant boek. Kan je zo naast de rijke man, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus leggen, waar die Jezus die Farizeeische leer in gesprek met die Farizeeërs als het ware aanhaalt en het heel slecht laat aflopen voor een rijke Farizeeër. Want die komt helaas volgens de Farizeeische leer, dat trekt hij prachtig door aan die onrechtvaardige kant en wordt dan gekweld. Enzovoort, enzovoort. Later gaan wij op een hele aparte middag of ochtend naar Lucas toe en gaan we dat hele verhaal helemaal uitdiepen en bekijken aan alle kanten. Dat moeten we gewoon wel doen. Maar laat wel wezen, op dat verhaal met nadruk is de hele leer, de traditionele leer van de hel, met zijn eeuwige verdoemenis enzovoort, gebaseerd. Daar moeten we wel naartoe. Maar Paulus, die kende dus als fariseer, als geen ander. Wat de fariseers dus leerden over wat er zou geschieden met een mens na de dood. De gelovigen die werden door de engelen gedragen in Abrahams schoot, aan de rechtvaardige kant in de onderwereld. En de gelovigen die gingen ook, of de ongelovigen die gingen ook de onderwereld in, maar aan de onrechtvaardige kant waar ze al gekweld werden, werden gepijnigd. Maar joh, als je die traferelen leest van Flavius Josephus en van anderen over die Hades, die in die voorstelling, nou, dat hebben de schilders in hun drie luiken. Prachtig hebben ze de hel uitgebeeld, hoor. Hoe mensen dus, ik lees daar verhalen, hè, hoe daar de ongelovige stervenden achterna gezeten worden door engelen, worden gegrepen en alvast naar een vuur worden getrokken terwijl ze krijsen en gillen van pijn. Ja, zulke voorstellingen vind je dan in die farisistische leer. En dan worden ze al gepijnigd, als ware als een voorproefje of wat hun nog zal wachten in de eeuwigheid. Ja. Het is toch wat, toch? En later is men dat allemaal heel letterlijk gaan nemen. En Paulus wist dat dus allemaal. Hè? En hij gaat hier de Thessalonicenzen vertroosten. Nou, als dat allemaal waar zou zijn, had hij toch kunnen zeggen. Ze leven voort, hoor. Die ontslapen Thessalonicenzen. Ze leven nog, hoor. Hun zieltje is in de schoot van Abraham, in de onderwereld. Of volgens sommige mensen is na Christus sterven die kant van die onderwereld ontvolkt en zijn ze alvast overgebracht, die zielen, naar het paradijs, waar het ook mag wezen, goed, ergens in de hemel. Als we kunnen zeggen, nou, nee, die ontslapen Thessalonicenzen, die zijn in het paradijs, die zijn bij Christus. Maar broeders en zusters, vertroost de apostel Paulus de Thessalonicenzen hier daarmee. Hij kende als geen ander de Farizeese leer, wat er allemaal geleerd werd over wat er na de dood met de gelovigen zou gebeuren. Verblijde hij de Thessalonicenzen met deze boodschap? Dat de gelovigen zich bevonden al in een paradijs waar ze zich verheugden in de aanwezigheid van hun Heer? Nee. Vertroostte hij hen met de boodschap dat ze leefden in een ontlichaamde staat, in een soort tussenstaat? Nee, ook niet. Wat was dan het woord van troost dat de apostel bracht? Nou, Paulus die weigert resoluut om deze traditionele Joodse overleveringen, die hij zo goed kende, om daarmee de gelovigen te vertroosten. Waar wijst hij hier op? Hij wijst hier op dat deze gelovigen zullen op staan. En wanneer? Bij Christus komst. Hetzelfde wat hij ook al tegen de Korintiërs had gezegd en waarmee hij ook de Korintische gelovigen vertroostte. Hij wees in 1 Korinther 15 op een bazuin, de laatste bazuin, wijst hij hier op een bazuin, ja, want dat is dezelfde bazuin, de bazuin zal klinken. Laten we maar lezen. Want indien, vers 14, wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zal in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heren zelfs op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En let op, en zij die in Christus gestorven zijn, zijn al bij de Heer, en de Heer neemt ze mee naar deze aarde. Nee, dat staat er niet. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Ze moeten opstaan. Waaruit? Uit het graf. Ze moeten een lichaam krijgen. Want het lichaam is vergaan tot stof. Dat is een belangrijk punt. En daar gaan we vanmiddag verder bij stilstaan. Namelijk bij het punt dat er altijd voor een opstanding sprake moet zijn van het geven van een opstandingslichaam aan degene die daar rust in het graf. Want hoe kan een mens die vergaan is tot stof opstaan zonder dat hij beschikt over een opstandingslichaam? Er bestaat niet in de Bijbel zoiets als een lichaamsloze staat of een ontlichaamde staat. Er is niet een apart zieltje. En vanmiddag gaan we wel in dat de Bijbel niet spreekt over ontlichaamde zielen, zoals je in boeken vindt. Of een lichaamloze ziel, of een eeuwige ziel, of een onsterfelijke ziel. Het zijn allemaal uitdrukkingen, allemaal bijvoeglijke naamwoorden die men aan ziel heeft geknoopt, maar die je niet nergens in de Bijbel vindt. Dan zal u ook begrijpen dat als we dat doortrekken naar onze eigen situatie als leden van het lichaam van Christus, als wij deel hebben aan de uitopstanding uit de doden is, dat ook die opstanding gepaard moet gaan met een verkrijgen van een lichaam, een opstandingslichaam, volgens de Bijbel gelijk aan die van Christus. Ja, vanmiddag gaan wij door. We gaan hiermee van de mens, aan welke opstanding hij nou ook deel heeft als gelovige of ongelovige. Als de mens sterft, dan komt eigenlijk uit waar God, Adam en Eva en het hele mensengeslacht in hen al waarschuwde, dat de dood iets verschrikkelijks is. Dat dat een totale verwoesting uiteindelijk is van het schepsel mens. De mens ligt dus totaal neder in het stof der aarde als hij sterft. En in zijn leven maakt hij mee dat hij misschien wel denkt als hij opgroeit en nog jong is. En zo'n jaar of 15, 16 wordt en in de kracht van zijn leven komt. Dat hij denkt, nou dat gaat alleen maar verder. Hè? Ik word steeds nog maar krachtiger. Die 100 meter, nou ik doe het elk jaar weer sneller. Nou hij komt al spoedig achter dat er opeens een jaar komt. En dat dat veel minder gaat. En dat als hij 81 is, dat hij misschien dat wel in een rolstoelrace kan doen. Maar dat hij die 100 niet meer haalt. In 14 of 15 seconden, dan mag ik 10 seconden zeggen, dan loopt een wereldrecord. Dus, hè? Dat maakt hij mee. Hij maakt de hele aftakeling van zijn lichaam mee. En met de ouderdom komt er ook allerlei gebreken en kwalen. En daar waarschuwde God voor. Uiteindelijk keert de mens tot stof weder. De dood is dus eigenlijk iets verschrikkelijks. En als de mens dus sterft, dan ligt hij bekneld in de banden des doods. Hij vergaat. Hij vergaat tot stof en er blijft niets van hem over. Als je iemand gaat bezoeken die al 2000 jaar in zijn graf ligt, nou broeders, dan vind je alleen maar stof. Zelfs de beenderen na zoveel tijd, die vergaan ook nog tot stof. Er blijft niets meer van hem over en de persoon in kwestie kan ook zelf niets aan zijn toestand veranderen. Wat heeft hij nodig? Een verlosser. En de antwoord wat de Bijbel geeft is die verlosser, is de Heere Jezus Christus. De kleinste tekst van de Bijbel, welke tekst is dat? Dat hier Jezus staat bij het graf van Lazarus, dat hij dan geconfronteerd wordt daar met de dood, met het graf van Lazarus. En dan staat er, en hij weende. Jezus weende, dat is de kortste tekst. Johannes 11 vers 35, moet je voorstellen, in Johannes Evangelie begint, dat Jezus is het woord. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan staat er verder, dit was in den beginnen bij God. Alle dingen, alles hè, alle dingen, zijn door het woord, zijn door Christus geworden. En zonder dit, zonder Christus, is geen ding geworden dat geworden is. Jezus Christus, houd het vast, is het woord. Hij is de schepper. En in Johannes 11 staat de schepper geconfronteerd voor een graf. Geconfronteerd met de dood. En er staat er, en hij weende. En hij weende niet alleen. Er staat ook nog bij, toen de Heere Jezus, hè, Maria zag wenen. En ook de Joden die met haar medegekomen waren, zag wenen. Werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd. Hij werd ook nog ja, zij kunnen zeggen, God vertoord, verbolgen in de geest. Hij weende, hij werd diep ontroerd, maar ook verbolgen. En als Jezus al dat leed ziet, wat in feite die leugen van Satan heeft voortgebracht, dat de mens daarop inging, Satan geloofde, gij zult geen zin sterven, maar gij zult als God zijn. En dat de consequentie is uitgekomen waar God Adam en Eva al voor waarschuwde, ja, dan weent hij, is hij ook verbolgen in de geest. We moeten goed begrijpen, dit heeft de Heere Jezus Christus als schepper met zijn schepping nooit, nooit gewild. Daarom werd hij vlees. Ik lees graag met u de tekst uit Hebreeën 2, waarover Paulus dan over de vleeswording, waarom die Jezus vlees werd, spreekt. En dat is wel een interessante tekst. Er wordt in vers 14 door Paulus gezegd, en in het kader heeft het betrekking op de Hebreeën, maar we mogen dit best ook even breder trekken. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen, en dat zijn wij allemaal, niet alleen het volk van Israël, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Daarom is hij ook vlees geworden. Heeft hij ook bloed en vlees daar deel aan. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, en wie is dat? De duivel, zou te niet doen. En ik lees u voor uit de Statenvertaling. Dat heeft u al door. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij, dat is de slavernij der zonde, gedoemd waren. Dus dat is waarom dat Jezus Christus vlees werd. Waarom dat hij naar deze aarde kwam. Waarom hij in Bethlehem als een kind zijn baby lag in de wieg. En opgroeide en zich liet kruisigen om in feite hem die de macht over de dood had, de duivel, teniet te doen, zegt de Statenvertaling. Carthageo. En allen zou bevrijden die dus gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Hij heeft zijn bloed gegeven tot losprijs, staat er van velen. Er staat dat Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd. En hij heeft aan het licht gebracht wat? Onvergankelijk leven. Leven dat het tevoren in de schepping nog nooit was vertoond geweest. En daarom kan een Job getuigen dat ondanks dat hij wist dat hij zou sterven en dat van zijn huid niks zou overblijven, dat zijn huid geschonden zou worden en dat hij helemaal in het graf na zijn sterven helemaal zou verteren en wegteren, dat hij toch eenmaal als hij zal worden verwekt, als die hemelen niet meer zijn en hij daar slaapt in de stof der aarde. En hij wordt daar gewekt, dat hij met zijn eigen ogen, uit zijn eigen vlees, God zal aanschouwen. Want Job zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. En Job heeft dat dus helemaal begrepen. Het hele evangelie, of niet? Ik weet dat mijn verlosser leeft. En wel zo niet in Jan de Heer, wat gebaseerd is op die tekst. Die tekst gaan we lezen in het Job. Job 19, mooie tekst. Dat lezen we toch veel in Job, hè? Ja. Job 19. Job 19. Vers 25. Dan zegt hij hele bijzondere dingen. Job 19, vers 25. Maar ik weet, mijn losser leeft, mijn Goel. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Naar Christus komt weder. En zal op het stof de aarde optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees, hij gelooft dus dat het, ondanks dat zijn huid geschonden wordt en zijn vlees in het graf vergaat, hij zegt, zal ik uit mijn vlees, dan moet hij dus een nieuw opstandingslichaam krijgen, God aanschouwen. Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal. die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde. Mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. Hij verlangt nu al eens naar die opstandingsdag. Dat hij met zijn eigen ogen, uit zijn eigen vlees, een opstandingslichaam, dus God zijn losser, mag aanschouwen. Ja. Dus Christus moet nogal wat doen. Als we denken aan Hebreeën 2. En broeders en zusters, dit hele verlossingswerk van Jezus Christus, wat zo bijzonder is, wordt op schandelijke wijze van zijn glorie beroofd en van zijn kracht beroofd door allerlei menselijke traditie die gebaseerd is op de leugen van Satan, die zegt dat de mens allang onsterfelijk is. Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven, onsterfelijk leven, aan het licht gebracht. En de duivel en de traditie zeggen, ja nee joh, dat heb je al lang, want je bent onsterfelijk, je hebt een onsterfelijke ziel hoor. En als je het al straks sterft, dan leeft ieder mens zonder lichaam voort in een andere sfeer. Als een geest, of zus, of zo. Maar deze, al deze leringen, al deze gedachten, verdoezelen de ernst van de dood. En kleineren het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dr. Anders William Leask zei, er is een leer die de mens vernedert en God onteert en die van het gehele plan van het universum een rampzalig fiasco maakt. Een leer overal aanwezig die voor eeuwen de theologie heeft gedomineerd en de massa gedreven heeft tot dwaasheid of godloochening. Die het evangelie bedoezelt, het licht van het Bijbelboek Openbaring verduistert en het onuitsprekelijke karakter van onze Vader in de hemel op afschuwelijke wijze te schande maakt. Namelijk de leer dat alle zielen onsterfelijk zijn. Daar heeft u gelijk in. Weet u waar dat wegkomt? Wie de grote animator is, dat is natuurlijk aan de ene kant wel de duivel, maar weet u waar dat wegkomt? Dat komt uit de Griekse filosofie. Het was de Griekse filosoof Plato die dit zo naar voren heeft gebracht. En later heeft Augustinus deze platonische ideeën over de onsterfelijke ziel in de theologie opgenomen. Plato was een volgeling van Socrates. En Plato heeft ook de eerste universiteit in de geschiedenis opgericht. En de universiteit heeft lang bestaan. Meer dan 900 jaar. En zijn geschriften en zijn ideeën, zijn filosofie, heeft een enorme invloed gehad op het denken van de mens en op het denken van de westerse mens en op de theologie. Paulus die waarschuwt in de Bijbel ernstig voor de Griekse filosofische beschouwingen, bijvoorbeeld in Colossenzen 2, vers 8. Die volgens Paulus in overeenstemming zijn met de overlevering der mensen en met de wereldgeesten. Ja, met demonen, waar leringen, die de mensen leringen inblazen. Het woord onsterfelijk wordt in de Bijbel niet gevonden in verbinding met de ziel. Je kan nergens de uitdrukking lezen, de onsterfelijke ziel. En ook het hele idee is onstructuurlijk, hoewel het wijdverbreid is en ieder mens bijna op aarde daarin gelooft. Weet u, Plato zei, een mens heeft een lichaam, maar dat lichaam, dat is een kerker van de ziel. En wat gebeurt er nou bij het sterven? Dan wordt eindelijk het zieltje uit zijn kerker bevrijd. Dus de dood is niet iets verschrikkelijks. Oh nee, het is een bevrijding. Ziet u hoe duivels dat is? De duivel draait altijd de zaken 180 graden om. Waar God voor waarschuwde, Wat iets verschrikkelijks zou zijn. Daar maakt de duivel in het paradijs en dan maakt Plato maakt er iets heerlijks van. En zo stelt het in de wereld het af en toe ook voor, helemaal. Namelijk dat eindelijk de ziel wordt verlost en dan bevrijd van het lichaam, uiteindelijk kan heen gaan als geest in de gelukzaligheid. En wij moeten alle dingen leren te toetsen aan de Bijbel. En ook al is het zo dat misschien ons eigen hart ons verleidt om zoiets misschien aan te nemen, omdat het ons wel goed in de oren klinkt, moet er toch zulke soort ideeën, waar de Bijbel trouwens voor waarschuwt, hè, toetsen aan het woord van God. Ja, onsterfelijkheid, daar begon ik al over. Onvergankelijkheid is nou juist de kostbare vrucht van het verlossingswerk van Christus. Onsterfelijkheid, onvergankelijkheid heeft hij aan het licht gebracht. En hij wil dat geven in de opstanding aan de gelovigen. Dat is wat de Bijbel predikt. De Bijbel zegt juist dat de mens van nature geen onsterfelijkheid bezit. Lees dat maar in 2 Timotheus 1, vers 10. 2 Timotheus 1, vers 10. Waar we lezen dat Christus iets wat de mens van nature helemaal niet heeft, aan het licht heeft gebracht, die onvergankelijkheid. In 2 Timotheus 1, vers 10, daar lezen we. Doch die nu geopenbaard is, door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Ja. Hij is in feite de eerste mens die onvergankelijk, onsterfelijk leven aan het licht bracht in zijn opstanding. Ja, zult u zeggen, maar er zijn toch allemaal in de Bijbel andere mensen geweest die zijn opgestaan uit het graf. Ja, jongeling van Nain bijvoorbeeld, of Tabitha, of Lazarus, of als we naar het Oude Testament gaan, weet u wel, dat jongetje waar Elia zich overheen boog, hè, van die weduwe, die stond toch ook weer op. Ja, mag ik vragen, leven die mensen allemaal nog? Nee. Die zijn later allemaal wederom gestorven. Ze kwamen terug in hun natuurlijk leven. Maar kwam Jezus Christus terug in zijn aardse leven? Nee. Hij had een verheerlijkt lichaam. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Daarom is de opstanding van Christus als eersteling uit de doden zo bijzonder. En zo anders dan al die andere opstandingen die je voor hem in de Bijbel vindt. Onsterfelijkheid is iets wat Christus heeft verworven. Houd ook goed vast dat onsterfelijkheid geen eigenschap is van God, zoals sommigen denken. Dat vinden we niet in de schrift. God zelf staat boven sterfelijkheid of onsterfelijkheid. Maar als Paulus spreekt over de Heer Jezus, hè, die straks zal verschijnen, dan zegt hij in 1 Timotheus 6, zoek maar op, 1 Timotheus 6, vers 15, en daar heeft hij het dan over Christus als de koning der koningen en de Heere der Heren, dan zegt hij in vers 16, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht woont die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Jezus Christus, de koning der koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij heeft die onsterfelijkheid verworven. Hij heeft die onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Hij heeft de dood overwonnen. En degene die de macht over de dood had, de duivel, die doet hij teniet. Zo openbaart hij zich ook aan Johannes op Patmos. He? Zie, ik ben dood geweest. En ik leef. En wat heeft hij bij zich? De sleutels van de dood en het dodenrijk, het graf. Paulus zegt heel duidelijk dat Christus alleen onsterfelijkheid heeft. De mens heeft in zichzelf geen athanasia, onsterfelijkheid. Alleen de Heer. En in een opstanding zal ook niet iedereen die onsterfelijkheid ontvangen. Alleen hij ontvangt onsterfelijkheid die deel heeft aan de opstanding ten leven. Hij die deel heeft aan de opstanding ten oordeel, die ontvangt geen onsterfelijkheid. Die kan opstaan zoals een Lazarus opstond. Lazarus bij zijn opstanding ontving geen onsterfelijkheid. De jongeling van Nain ook niet, Tabitha ook niet. En ook die mensen die je kan vinden in het Oude Testament ook niet. Die zijn allemaal weer teruggekeerd in hun aardse leven. Daar moeten we wel onderscheid in maken. Er is verschil, wat Paulus duidelijk ziet, in 1 Korinther 15, in opstandingslichamen. Niet al die lichamen zijn gelijk. En hij vergelijkt dat met het lichaam van vogels, die vliegen in de lucht. Of met vissen, die zwemmen in het water. Of met dieren, die lopen op de aarde. Of hij vergelijkt dat met de glans van de zon. Die is niet gelijk aan de glans van de maan en ook niet gelijk aan de glans van de sterren. Hij zegt, en zo zijn ook die lichamen in de opstanding niet allemaal gelijk aan elkaar. Daar moet je wel onderscheid in maken. En ik zeg u, niet iedereen ontvangt zomaar onsterfelijkheid en het onvergankelijke leven wat Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. Hij doet de dood wel teniet, maar dat ligt aan de mens. En daar wordt door de Heer Jezus, die zal het beoordelen in hoeverre hij deel heeft aan een opstanding en ook daaraan een opstandingslichaam wat daaraan verbonden is ontvangt. Later gaan we daarop in, niet nu. Nou, kom terug, want we gaan dat hele schema door deze winter. Ja, dat maakt nou juist dat hij dus dat onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht, dat maakt die opstandingsdag voor de gelovigen tot zo'n glorieuze dag. Maar Satan probeert die dag dus in feite van zijn glorie te beroven door de mens in het algemeen wijs te maken dat hij alreeds onsterfelijk is, terwijl hij het niet is. Hij is sterfelijk. Christus heeft iets aan het licht gebracht dat er voorheen gewoon niet was. En daarvoor heeft hij dus de dood van zijn kracht moeten beroven door zelf als zoon des mensen te lijden en te sterven en in die dood te gaan. In dat graf te gaan. Zo heeft hij die dood overwonnen. De Bijbel spreekt nergens van een onsterfelijke ziel. Of van een eeuwige ziel. Of een eeuwigdurende ziel. Nergens beschrijven de schrijvers van de Bijbel de ziel op een wijze onze gedachten geleid zouden kunnen worden naar een idee van onsterfelijkheid. Ja, die bijvoeglijke naamwoorden die erbij zijn verzonnen, die suggereren dat wel, maar dat komt dus in de Bijbel niet voor. Het woord ziel is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord nefesh. In het Oude Testament, in het Hebreeuws. En het Griekse woord psyche in het Nieuwe Testament. Nefesh. Dan zult u zeggen, nou, je komt nefesh in de Bijbel tegen en dat vertalen ze dan gewoon door ziel. Nou, nefesh komt in het Oude Testament 751 maal voor. En we gaan natuurlijk alle 751 teksten na. Of zullen we dat maar niet doen? Nou, dat mag u zelf thuis doen aan de hand van een concordantie. Je moet wel een Hebreeuwse concordantie hebben. Of een online bijbel of zoiets dergelijks. Maar dat kan je doen. Maar als je dat doet, dan ontdek je dat het woord nepes in de MBG-vertaling niet twee door twee andere woorden is vertaald, of door drie, of vier, of vijf, of zes, of zeven, of acht, of negen, tien, maar dat het door 76 verschillende woorden wordt vertaald in het NBG. Dat is misschien toch wel iets te veel van het gewicht, nietwaar? Ja. Wat is dan nepes? Want die vertalers hebben het er blijkbaar toch wel moeilijk mee. Als de auteur van de Bijbel steeds zegt nepes, 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 en wij gaan 76 maal anders vertalen, van die 751 keer dat het voorkomt, dan is het begrip van ziel toch blijkbaar een moeilijk begrip. En laten we wel zijn, als we er hier zo zitten, en we denken dan na over het woord ziel, wat is nou een ziel, dan zitten we daar toch wel een beetje mee. Ja, om de Bijbelse betekenis van de pers, ziel, te ontdekken, is het goed om te letten waar het in de Bijbel in het begin gaat voorkomen. Want meestal, waar het in de Bijbel voor het eerst voorkomt, krijgen we een heel goed idee wat de Bijbelse betekenis daarvan is. Vaak wordt al in het begin een definitie van ons gegeven. Nou, de allereerste keer dat het voorkomt in de Bijbel, is in Genesis 1, direct al. Eerste hoofdstuk, gaan we naartoe. Genesis 1, vers 20. Genesis 1, vers 20. En u hebt vast allemaal, of bijna allemaal, de MBG-vertaling bij u. Dan lees ik voor uit de Statenvertaling. En leest u gewoon even met mij mee. En dan moet u opletten wat volgens u dan het best is en wat de MBG-vertaling vertaalt en wat de Statenvertaling vertaalt. Genesis 1, vers 20. Statenvertaling. God zeide dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. Bij u staat van levende wezens. Maar in de grondtekst staat nepesh, van levende zielen. En de Statenvertalers die vertalen het ook zo. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wemelende ziel. En bij u staat weer levende, alle krioelende, levende wezens. Daar staat een nepesh, ziel. Ja, dit zijn de eerste twee keer dat in de Bijbel nepesh, ziel, voorkomt. En MBG zegt wezen, Statenvertaling, ziel. Het laat ons dus zien dat alle wemelende wezens, of het nou vissen zijn in de zee, wat voor dieren het ook zijn, ja, dat zielen zijn. Heeft u een goudvis in een kom? Dat is volgens de Bijbel een ziel. Zij hebben niet een ziel. Zij zijn een ziel. En dat is fundamenteel iets anders. Je kan geen zieltje ontdekken in dat goudvisje. Hij is een ziel. Verder kijken. Genesis 1, vers 24. Wederom nepesh. En weer lees ik Statenvertaling. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar hun aard. Vee en kruipend en wild gedierte de aarde naar zijn aard. En het was al zo. Ja, u heeft ongetwijfeld weer wezens staan. Denk ik zelf niet. Ja. Nepesh. Dus in feite, ik heb zelf twee honden, twee golden retrievers. Ja, dat zijn dus twee zielen. Tja. Dus, hoe zit dat dan? De theologie zegt mij altijd dat het verschil tussen de mens en een dier is, dat ik een zieltje heb en dat een dier geen ziel heeft. Maar dat klopt dus niet. Want alle vissen in de zee worden in de Bijbel direct al zielen genoemd. En al het vee en al het kruipend gedierte op de aarde, ook mijn hond, worden genoemd zielen. Dus dat klopt niet. In vers 30 van Genesis 1 komt ziel weer voor. Genesis 1 vers 30. En ik lees u mee in de MBG. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin ziel is, leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. God gebruikt hier een pest voor alle dieren, alle vogels en alles wat op de aarde kruipt. Alles waar leven in is, waar ziel is. Nog steeds is het niet gebruikt voor de mens. Dat vinden we voor het eerst in Genesis 2, vers 7. En daar lees ik voor Genesis 2, vers 7. Ik lees uit de Statenvertaling. En de Heere God had den mens geformeerd uit de stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Toen de mens de adem des levens van God ontving, het leven ontving, werd hij ook een ziel. Zowel mens dus als beest worden beschreven als levende zielen. Kai nepesh, levende zielen ter wezen. Bij de schepping. En zijn dus wat dat betreft helemaal gewoon gelijk aan elkaar, hoor. De Statenvertaling is dus veel consequenter in zijn vertaling. En laat die belangrijke overeenkomst tussen mens en dier niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. En net in het geval van dieren kunnen wij dus van de mens zeggen, niet dat hij een ziel heeft, maar dat hij een ziel is. Want hij heeft niet alleen leven, maar hij is leven, een levend wezen, een levend krioelend schepsel. Dit wordt verder door Job natuurlijk, want Job die speelt hier toch wel de hoofdrol, door Job ook prachtig naar voren gebracht in Job 12. In Job 12. Want Job die merkt op, Job 12 vers 9 en vers 10. Dan zegt hij, wie onder deze allen weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. Kijk, als wanneer ziel in de Bijbel ook wordt begrepen als leven, dan is daar geen probleem in het verstaan dat zowel mens als dier dit volledig bezit. De schrift geeft steeds heel duidelijk aan dat mens en dier levende, krioelende, ademende schepselen zijn. Beide zijn levende zielen. Kai nepesh. Beide zijn dus ziel. En wat hebben mens en dier nou gemeenschappelijk? Nou, als ik het mes zet in een dier of het mes zet in een mens, wat vloeit daar direct uit? Bloed. Bloed. En waar geeft de Bijbel nou zo'n nadruk op in de verkondiging van de evangelieboodschap? Het is een bloedig evangelie. Bloed. Het is geen boodschap waar bloed niet in voorkomt. Als er een boodschap wordt verkondigd waar geen bloed in zit, dan is het evangelie van Kain. Die ook een altaar bouwde en daar offerde wat hij van het land had. Maar wat was het verschil tussen het offer van Kain en het offer van Abel? Abel begreep, je had begrepen van Adam en Eva, dat er bloedstorting voor nodig was. Anders is er geen vergeving. Bloed, daar wordt door God zo'n bijzondere betekenis aan gehecht. Het was zelfs zo dat na de zondvloed, toen Noach en zijn familie op die gereinigde aarde kwamen, dat er werd gezegd dat zij nu voortaan alles mochten eten, ook de dieren. Alles wat zich roeit, wat leeft, zal u tot spijzen zijn, zei God. Maar wat zei God daarbij? In Genesis 9, alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zoekt er op, Genesis 9 vers 4, zult gij niet eten. Zoek maar eens op, Genesis 9 vers 4. God geeft dus ten aanzien opeens ten aanzien van dat de mens na de zondvloed alles mocht eten, ook vlees, gaf die bijzondere instructie. Dat vlees met nepesh erin, met ziel, het bloed, dat men dat niet mocht eten. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. Hè? Genesis 9 vers 4. God verbood dus Noach en zijn familie om vlees te eten, met bloed er nog in. God stelt dus symbolisch bloed, leven, nepesh, ziel, aan elkaar gelijk. Hij wilde dat Noach en zijn familie zouden begrijpen dat bloed in feite het leven vertegenwoordigt. En dat dat in feite heen wijst naar het geven van het leven, het geven van het bloed van de losser, de Heere Jezus Christus, die zijn eigen leven gaf ten koste van de mens. Het is al zo zwaar steeds in de Bijbel, want door de hele Bijbel heen wordt dat maar herhaald. Ga je bijvoorbeeld naar de Handelingen toe, dan lees je op een gegeven ogenblik dat heidenen in die Handelingen tot geloof in de Messias komen. En dan ontstaat de vraag of zij ook de wet moesten houden. Want de wet voor Israël luidde, bijvoorbeeld ik lees u voor uit Deuteronomium 12, houd er echt aan vast dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel, en gij zult de ziel met het vlees niet eten. Gij zult het niet eten, gij zult op de aarde uitgieten als water. Deuteronomium 12, vers 23 en 24. En toen was de vraag, moeten nou de heidenen zich ook houden aan de gehele wet? En het apostelconvent in Handelingen 15 aangewijd om die vraag te beantwoorden. En wat kwam eruit? Die gelovige heidenen, die hoefden helemaal zich niet te houden aan de wet, behoudens, onder andere, dat ze niet mochten eten van het verstikte, van vlees met bloed erin, met psyche erin, met nepesh erin. Wanneer dus het bloed van een dier op de grond wordt uitgegoten, dan wordt dus figuurlijk zijn ziel, zijn leven uitgestort. Bloed vertegenwoordigt dus het leven dat God aan zijn schepselen heeft gegeven. En vanwege zijn symbolische waarde, uit respect voor het leven, en uit respect ook voor de bloedstorting, het geven van het leven van de heiland, in de dood, waarin hij onvergankelijk leven aan het licht bracht, uit respect daarvoor, mag het bloed niet worden gegeten. Vlees met bloed er nog in, het verstikte. Ja. Deze nauwe verwantschap van bloed zie je dus heel duidelijk in al die dierlijke offers. Die in de tabernakel en later in de tempel werden gebracht. Waar in feite het leven werd geofferd als een voorafschaduwing van de bloedstorting van de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Zonder het vergieten van zijn bloed zou er geen vergeving van zonde kunnen zijn. Ik denk ook, als u de vraag zou stellen, moeten wij bloed eten? Dan denk ik dat voor ons, ondanks dat wij niet in het Nieuwe Testament geconfronteerd worden, dat er nou specifiek aan de gemeente van Christus een bericht staat dat wij geen bloed moeten eten. Maar ik denk wel dat we het verstandig gaan doen. Als we zo het hele getuigenis zien van God door de Bijbel heen, om dat niet te doen, en in feite dat niet te doen, omdat je dan ziek zou worden ervan, want dat speelt helemaal geen rol, het heeft een symbolische waarde, omdat het heen wijst naar het offer van Jezus Christus, omdat het zo bijzonder is, dat zo in het licht te stellen, dat wij de verstandig gaan doen, als je dat allemaal ziet, om dan ook geen bloed te eten. Ja, maar is dat in de praktijk niet eenvoudig, want u zult zeggen, ja, bloedworst, hè, dat is zo te zien bij de slager. Hè? En een biefstukje enzovoort, hè, dat is ook nog wel te zien. Maar ja, er zijn ook heel veel producten waar wij het helemaal niet van zouden verwachten. Maar in het slachthuis, daar wordt echt van dat dier, dat wilt u niet weten, maar hij wordt van van hoofd naar zijn voedsel. Hij wordt compleet gebruikt, overal voor, hoor. Ze gooien niks weg. Ze gebruiken alles, ook zijn bloed. En als je weet waar bloed allemaal in wordt verwerkt, in welke producten het allemaal terechtkomt, dan wil je niet weten. Zoveel. En dat weten wij ook niet. Soms hoor je wel eens van producten af die van bloed worden gemaakt. En denk je, wordt dat van bloed gemaakt? Ja, van meel en bloed, ja, kunnen ze heel veel doen. Tegenwoordig in de industrie. En dat is heel wat etenswaren te koop in de winkel waar ik geen eens van weet. Dus in de praktijk is dat heus niet eenvoudig. Maar ik denk wel, waar het voor ons duidelijk is, dat we er uit respect voor de bloedstorting van Jezus Christus, uit respect ook voor het leven, zoals God dat laat zien in zijn woord, dat er onder het geen wet voor ons is, er verstandig aan doen, dat niet te doen. Aan de andere kant moeten we ook niet te ver doorschieten hierin. Dat we met een heel verkeerd begrip van ziel opeens zeggen, ja, maar ik wil geen bloedtransfusie. Er zijn ook christenen die zeggen, ik wil geen bloedtransfusie. Dat doen ze allemaal op grond van deze teksten. Er zijn ook richtingen waar dat heel duidelijk gepredikt wordt. En dat ze daar heel duidelijk tegen zijn. Maar ja, bij bloedtransfusie, wat geef je in feite door aan de ander? Je geeft aan de ander door ziel. Wat is ziel? Leven. Je geeft het leven aan de ander. En iemand die een slagadelijke bloeding heeft en die leeg bloed, als hij niet gauw bloed krijgt, leven dus van een ander, dat doorgegeven wordt, krijgt, dan sterft hij. Zo geeft ook de moeder met haar eigen bloed, wat vloeit in feite, ook door het ongeboren kind heen. Ze geeft dat leven op die manier aan het kind door. Dat is dus het beeld. En het is niet zo dat door het bloed opeens, wat men dan denkt, een deel van het zieltje wordt doorgegeven. Dat zonden bijvoorbeeld overdraagbaar daardoor zijn of zo. Dat soort gedachten, dat hoef je daar helemaal niet aan te verbinden. Dat speelt ook helemaal geen rol. Het is zo, als ik bloed van iemand krijg en hij is een misdadiger, weet je ook opeens geconfronteerd wordt later met zijn misdaden. Maar door een verkeerd begrip te hanteren van het woord ziel en dat te projecteren op deze teksten, weigert men soms inrichtingen, christenen, om bloedtransfusie toe te laten. Maar dat speelt dus geen enkele rol. In het volgende voorbeeld wordt een pers in een iets andere strekking gebruikt. Het laat dan zien dat mensen die dus een ziel zijn, en dus die ook ziel hebben, leven hebben, als totale mens, als in de Bijbel gerefereerd wordt als aan zielen. Zo kan je bijvoorbeeld lezen, en ik lees het maar voor, hoef je niet op te zoeken, Genesis 46 vers 15. Dit waren de zonen van Lea, die zij aan Jacob gebaard heeft, in Padam Aram, benevens zijn dochter Dina. Het gehele zielental, de pes, van zijn zonen en dochters was 33. Zo, aardig zinnetje, niet waar? Het gehele zielental, nepesh, het aantal zielen. Zo leest u ook bijvoorbeeld dat 70 zielen naar Egypte trokken, samen met Jacob. Dat kunt u lezen ook in Deuteronomium. Het is dus, het aantal zielen is dus te tellen. En nogmaals, wij zijn een ziel en die zielen zijn te tellen en we zijn vandaag ook met zoveel zielental bijeen. Maar volgens de Bijbel hebben wij ook deel aan ziel, wij zijn ook ziel, wij hebben ook leven, we zijn een levende ziel. En als je dan sterft, ben je dan nog een ziel? Nee, dan hou je in feite op om een levende ziel te zijn. Je vergaat tot stof. De dood treedt in. Snapt u dat? Omdat ik ziel ben, omdat ik deel heb aan leven, en ik ook als ziel geteld kan worden, wordt het ook gebruikt als persoonlijk voornaamwoord. Zoek u eens op Genesis 27 vers 4. Dan leest u weer mee in de NBG-vertaling. En dan lees ik uit de Statenvertaling. Er staat in Genesis 27, vers 4. Bij u beginnen met: bereid mij dan een smakelijk gerecht zoals ik het gaarne heb. En de Statenvertaling zegt: maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij opdat ik eten, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterf. En u hebt, dan zal ik u zegenen eer ik sterf. In de MBG staat ik, in de Statenvertaling mijn ziel. Ja, mijn ziel. Als u dat in de Bijbel tegenkomt, wil dat niet zeggen dat dat er ergens in mij een apart zieltje is. Nee, die ziel, dat ben ik zelf. En je kan natuurlijk best wel vertalen, dat is iets vrijer vertaald dan de MBG-vertaling, met het woordje ik. Ik en mijn ziel, ja, zijn synoniemen van elkaar. Mijn ziel, dat ben ik helemaal, dat ben ik. Je kan niet ergens in mij iets vinden wat een zieltje is. Vader Jacob hier, die zijn zoon Esau, hè, wilde zegenen. Die een beetje in het oogje was genomen door zijn broer. En erachter kwam dat het eerste geboorterecht en die zegen al gegeven was aan ene hielenlichter. Hè. Nou, die kwam er hier achter bij Isaac. Dat aan Jacob die zegen al gegeven was. En Isaac die gaat dan zijn zoon Esau zegenen. En hij zegt: ik zal u zegenen. Mijn ziel zal u zegenen. Ik doe dat. Het was niet zo dat het zieltje van Jacob dat deed. En Jacob zelf niet. Zo is de situatie niet. Ja, dit is een voorbeeld van beeldspraak in de Bijbel. Een figuur. Synecdoche wordt dat genoemd. Met een moeilijk mooi woord. Dan wordt een aspect genomen van iets. Ten aanzien van het geheel. Hè. Zo lees je steeds dat of de vertaling zegt: mijn ziel weigert, mijn ziel haat, mijn ziel zal wenen. En als je in de andere vertaling leest: ik weiger, ik haat, ik zal wenen. Maar dat is niet het is niet te onderscheiden. Het is de persoon zelf. Als je gaat naar Psalm 94, zoek dat maar eens op. Psalm 94, vers 17. Dan zegt de psalmist in 94, vers 17: indien de Heere mijn hulp niet was geweest, dat wij als mens een apart zieltje hebben. En de ene keer als het hun goed uitkomt in die visie, vertalen zij met mijn ziel. En de andere keer als het hun niet zo goed uitkomt, dan vertalen ze door ik. Ik laat u daar wat voorbeelden van zien. Ga eens naar Numeri. Numeri 23, vers 10. Numeri 23, vers 10. En waarom vertalen ze daar nou opeens weer ik, terwijl er eigenlijk in de context nepesh wordt gebruikt? Numeri 23, vers 10. Daar staat: sterve ik zelf, en ik zelf is nepesh, mijn ziel, sterve ik zelf de dood der oprechte, en zij mijn einde daaraan gelijk. Ja, maar als de MBG-vertalers zouden vertalen: sterven mijn ziel de dood der oprechte, dan zou je opeens hier een tekst hebben waar staat dat de ziel kan sterven, dus dat de ziel sterfelijk is. Maar de traditionele leer in de kerken is dat we een onsterfelijke ziel hebben. En dat we een zieltje hebben, dus dat past niet. Dus ze maken hiervan ik. Sterven ikzelf de dood der oprechte. En niet sterven mijn ziel, de dood der oprechte. Want dat komt helemaal niet goed uit in de theologie. Begrijpt u de vertaling? Gaat u ook eens naar Genesis 37, vers 21. Genesis 37, vers 21. Daar staat, toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden en zeide, laten wij hem niet doodslaan. Ja, maar daar staat, niet laten wij hem niet doodslaan. Daar staat, laten wij zijn ziel niet doodslaan. Ja, dat kan me niet vertalen hoor. Want als dat er staat, dan zou je een ziel kunnen doodslaan. Ja, maar dat staat er wel. Want ik ben helemaal een ziel. Ik heb geen ziel. Ik ben een ziel. En die ziel kan je doodslaan. Maar dit soort vertalingen, waar steeds wordt vertaald naar de leer die men voor ogen heeft, weerhoudt dus de lezer, u ervan en mij ervan, in het Nederlands, om eigenlijk te weten wat daar staat. Want ze zijn niet consequent. De ene keer doen ze het met ik, als het hun goed uitkomt, zo'n voornaamwoord. En dat mag ook, want het is bijbels speelspraak misschien, het is niet altijd fout. Maar er staat een pers, er staat ziel. Kijk ook eens naar Genesis 9. Genesis 9. Genesis 9, vers 5 en 6. Genesis 9, vers 5 en 6. En ik lees uit de Statenvertaling. En er vallen toch wel een aantal dingen op. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen. Van de hand van alle gedierten zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen. Van de hand eens iegelijken zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Steeds wordt hier wel degelijk gebruikt, gesproken in de grondtekst over zielen en over ziel. En wordt geen verschil gemaakt tussen de zielen van de dieren of de ziel des mensen. Nou, ik kan nog heel wat voorbeelden geven, maar dat zal ik overslaan. Dat kunt u later uitgebreid lezen in de brochure die uitkomt. Als ik lees bijvoorbeeld Genesis 19, vers 17. Genesis 19, vers 17. Dat is dan bij Lot. Die moet vluchten. Hij wordt door engelen gewaarschuwd. En Lot met zijn gezin wordt dan buiten de stad geleid. En de engelen, die raden hen dan aan te rennen voor hun leven. Vers 17. En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zei de een van hen, vlucht om uw ziels wil. Zie niet om en sta nergens in de streek stil, vlucht naar het gebergte, totdat gij niet verdelgd wordt. Je ziet hier, hij moest leven om zijn ziel te redden, om hen te redden, om zichzelf te redden. Ze leven ook. Bijvoorbeeld Jefta, in Richteren 12, u mag het opzoeken, Richteren 12 vers 2, nog zo'n voorbeeld van de pers. Die zet letterlijk zijn pers, zijn leven, zijn ziel op het spel. En staat in Richteren 12 vers 2, maar Jefta zeide tot hen, ik en mijn volk hadden een hevige twist met de Ammonieten. Toen riep ik u, maar gij hebt mij niet uit hun macht gered. Toen ik zag dat gij niet de redding kwaamt, heb ik mijn ziel op het spel gezet en ben ik tegen de Ammonieten opgetrokken en de Heere heeft hen in mijn macht gegeven. Je ziet, de pers is dus het hele leven. En Jefta heeft letterlijk zijn ziel, zijn leven, op het spel gezet toen hij tegen die Ammonieten optrok. Hè? Hij vreesde ook zijn ziel, zijn leven te verliezen in die dodelijke confrontatie. Ja, ziel wordt ook gebruikt in Numeri 19. Nog een voorbeeld. Numeri, hoofdstuk 19. Vers 13. En het wonderlijke is, dan gaat men hele andere woorden gebruiken. Omdat het natuurlijk niet past in Numeri 19 vers 13 ziel te gebruiken, nepesh, rechtstreeks te vertalen, want ja, dat zou voeding geven aan het idee dat de ziel zou sterven. Maar er staat eigenlijk in vers 13, ieder die een ziel, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren. En ze vertalen lijk, maar er staat nepesh, ziel. Maar ja, dat komt natuurlijk niet goed uit met de leer. Ze ook in Leviticus 21, zoek maar op. Leviticus 21, vers 10. Wat ook daar gaat over een priester. Die geen lijk, geen ziel, geen gestorven ziel mag aanraken. Er staat in Leviticus 21, vers 10. En de priester die de hoogste is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten, en die men gewijd heeft door hem de heilige klederen aan te trekken, zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn klederen niet scheuren. Bij geen enkele ziel zal hij komen. Nou, ze hebben vertaald doden. Maar er staat een pesh, er staat ziel. Zo kan ik vele voorbeelden geven, want een pesh wordt 13 maal in zo'n verband in het Oude Testament gebruikt. Maar steeds verdoemen die vertalingen, steeds dat daar eigenlijk ziel staat en ze gaan invullen, lijk, doden, gestorvenen, enzovoort. En natuurlijk als je zo met het woord omgaat, ja, dan kom je op 76 verschillende vertalingen van het woord nepesh in de Bijbel. Maar toch is het niet consequent vertalen en leidt er niet toe dat wij als gelovigen een goed beeld krijgen van wat het woord ziel nou eigenlijk betekent. Ik hoop dat is blijven hangen. Dat wij als mens geen zieltje hebben. Maar een ziel zijn. En dat als de adem des levens, en ik adem nog steeds, en als ik een koude lepel voor mijn mond houd, dan beslaat hij. En als iemand daar ligt op de grond en je denkt, nou, gaat het wel goed met hem? En je pakt zo'n koude lepel en je houdt hem boven, dan denk je, hey, hij ademt nog. Er zit nog leven in. Maar geeft hij de adem des levens, geeft hij de geest, dat is eigenlijk het onderscheid tussen ziel en geest, hoewel die twee heel dicht bij elkaar liggen en in elkaar grijpen, want zo eenvoudig is het allemaal niet, maar laat het maar eenvoudig ons voorstellen, dan geeft hij de geest, en ja, wat gebeurt er met die totale mens met die ziel, dat is een gestorven ziel, zoals die ook wordt gebruikt, hier vertaalt hem het woord lijk of het woord doden, en die wordt neergelegd in het graf. Onsterfelijkheid heeft die ziel dus niet. Een ziel kan sterven. Die totale mens sterft en ligt in zijn graf. Ga je natuurlijk leren dat, dat de mens een apart zieltje heeft. Een onsterfelijk zieltje. En dat wat ingegeven wordt door de Griekse filosofieën. Het ingegeven wordt door het heidendom. Hè? Dat ingegeven wordt door Satan. Gij zult geen zin sterven hoor. Gij zult als God zijn. De dood is een bevrijding uit de kerker, het lichaam. En je gaat daarin geloven, ja. Nou wel wezen, als je dat als uitgangspunt in de theologie neemt, dan leidt dat er natuurlijk toe. Dat je zegt, ja, dan van een gelovige die sterft, waar gaat zijn onsterfelijk zieltje heen? Nou, naar de hemel. En waar gaat dan het zieltje van een ongelovige heen? Ja, naar de hel. En dan gaan we bijbelse argumenten verzinnen en teksten aanhalen die we daar onderschrijven. Maar we zijn maar bij het begin begonnen en laten zien, ik hoop dat u dat ziet, dat onsterfelijkheid de mens niet bezit en dat God gelijk heeft. Gij zult stervende sterven. God sprak de waarheid en Satan echt spreekt de leugen. En uit die leugen is heel wat filosofie voortgekomen die niet klopt en haak staat op de schrift. En dan kunnen we wel de Bijbel gaan verdraaien met vertalen om het naar onze ideeën te krijgen, maar dat lukt niet. Dan ga je tegen de Bijbel zelf in. En ik hoop dat u ziet dat het Christus is, die doorvleesd te worden, dat hij de dood van zijn kracht heeft beloofd. En dat hij de duivel die de macht over de dood had, zal te niet doen. En dat hij onvergankelijk, onsterfelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat in de opstanding lees je dat het vergankelijke onvergankelijkheid ze aandoen. Dat het sterfelijke onsterfelijkheid ze aandoen. Hij heeft iets aan het licht gebracht. Wat hij alleen bezit, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. Geen schepsel op aarde bezit. Alleen hij. Hij heeft dat aan het licht gebracht. Daarom is die opstanding van Christus uit het graf zo ongelooflijk bijzonder. Dat hij de dood heeft overwonnen. Als je dat allemaal ziet, dat ook de mens bij zijn sterven nergens anders heen gaat dan normaaliter in het graf. En dan moeten we op ingaan hoor, die woorden, want je komt dodenrijk tegen, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, je komt hel tegen, alle Griekse woorden, Hebreeuwse woorden, hoe zit dat dan? Gaan we ook zaterdagen bij stilstaan? Of dan moeten we dat checken wat we leren, dan kun je niet zomaar voor, oh, dat zal wel zo zijn. Nee, zo werkt dat niet. We zullen het moeten toetsen. Wat we menen aan het woord van God, want anders gaan we mis en het heeft consequenties hoor. Ik kan me menige keer herinneren dat ik een keer een evangelisatieactie betrokken was en dat iemand tegen me zei, nou ik ben zoveel deuren langs geweest met volkeren en ik heb ze uitgenodigd om in de tent te komen, in de evangelisatiesamenkomst te komen. Nou, er waren mensen bij die wilden absoluut niet. Die komen naar die mensen, gaan allemaal reddeloos verloren. Als je niet tot de gemeente van Christus behoort, dan is het over voor je. Nou, als je zo'n beeld hebt van de wereld, laat wel wezen, hoeveel mensen zijn er nu op aarde die werkelijk alleen maar de Heere Jezus Christus kennen? Voor de zusters zijn we een handje vol. En zou dan werkelijk heel deze wereld, want we spreken, en als we nu, wij zijn Nederlanders, hè, we zijn tegenwoordig, met vakanties trekken we heel de wereld over, nou dan kom je toch in heel wat landen die enormelijk groot zijn, wel miljarden mensen leven, dan gaan die allemaal zomaar, zou die Jezus Christus zo daarmee omgaan? Of geeft de Bijbel daar ons andere antwoorden op dan de theologie ons wil doen geloven? Ik denk het wel. Dat moet onderzoeken. Maar ik hoop dus blijven hangen dat Christus dus die onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat dat zo geweldig en zo fenomenaal is. En als u dat ziet, dat hij dat aan ons geeft. Die onsterfelijkheid aan ons wil geven. En dat er iets bijzonders wordt gesproken over een uitopstanding uit de doden is. En dat Paulus opeens zegt. Dat hij verlangt heen te gaan en bij Christus te zijn. En dat hij zegt dat is verreweg het beste. Want opeens gaat u begrijpen dat als normaal ieder mens sterft en in het graf ligt. En daar moet wachten tot de opstandingsdag. Dat die uitopstanding uit de doden die speciaal een hoop is voor de gelovigen van vandaag. Dat het wel een hele bijzondere hoop is. Maar ja, vaak wordt van die hoop alle glans weer ontnomen, doordat de mens wordt wijsgemaakt. Hij is al lang onsterfelijk en hij leeft toch al voort enzovoort enzovoort. Ja, maar zo is het niet. Ik hoop, mijn zusters, dat we geduld kunnen opbrengen en met elkaar kunnen blijven kijken naar die Bijbel en die teksten verder kunnen onderzoeken die er allemaal verband mee houden. En nu zult u wel vragen hebben. Dat weet ik wel. U zult wel vragen hebben. En hoe zit dat dan met die... Met die rijke man en die arme Lazarus. En u zult wel vragen hebben. En die Saul die ging op bezoek bij een vrouw in Endor. En daar was opeens een Samuel toch, die daar verscheen. Hoe kan dat? En de Heer was op de berg der verheerlijking. Samen met Petrus enzovoort. En wat zag Petrus? Hij zag opeens Mozes en Elia. Die was met de Heer in gesprek. Hoe kan dat niet helemaal zuidelijk op? Nou, zo kan ik er nog wel 10 verzinnen. Als u tijd hebt, dan kunnen we straks nog wel doorgaan. Maar u begrijpt dat ik op al deze punten, zonder gekkigheid, zullen we wel op moeten ingaan. En we zullen ook op de zaterdagen, ook apart bij die hoofdstukken in de schrift, moeten ingaan. Ze zijn daar al met elkaar aan het overleggen, de antwoorden. Ja. Goed, we gaan straks over die... We hebben ontvangen luid de gelovigen die in Christus gestorven zijn en geen kennis hebben van de verborgenheid, zijn die nu bij Christus of wachten die ook op de laatste bazuin? Ja, laten we de vraag is gewoon maar is doorwandelen. De gelovigen die in Christus gestorven zijn en geen kennis hebben van de verborgenheid. Wat is de verborgenheid? Waarover gaat die? Die verborgenheid, die de verborgenheid wordt genoemd, gaat over Christus en zijn gemeente. Het lichaam van Christus. Dat is de verborgenheid. Met Christus als hoofd. Die verborgenheid is dus in zijn totaliteit Christus. En als je in die verborgenheid van Christus inblikt en daar nog dieper in kijkt, ontdek je dat in de verborgenheid van Christus zelf die zich heeft geopenbaard, er de verborgenheid is dat hij het hoofd is van een lichaam, zijn gemeente. Die geen kennis hebben daarvan. Ja, dat zou dus inhouden dat mensen geen kennis zouden hebben van Jezus Christus. Iedereen heeft wel kennis van Christus. En iedereen wordt door de Heer Jezus Christus in zijn persoonlijk leven geleid om hem steeds beter te leren kennen. Ja, dat de Heer Jezus ten volle zich aan hem of haar kan openbaren. En dat de gelovige van zijn kant uit zich aan de Heer Jezus kan uitstrekken. En volwassen in het geloof zijn, dat de Heer Jezus totaal kan omarmen. In feite totaal kan leren kennen. En steeds legt Paulus er de nadruk op in zijn brieven, dat hij de Heer Jezus volledig aan ons openbaart, zodat wij tot volle kennis van de Zoon Gods, van de Heer Jezus, kunnen komen. Wij worden dus geroepen. Geroepen om ons zo naar Christus uit te strekken. We worden geroepen om waardig te wandelen met de roeping waarmee we geroepen zijn. Ik wil wat nadruk dit zeggen. Die roeping geldt voor een ieder die tot geloof in de Heer Jezus komt. En voor een ieder geldt dat hij in feite die roeping door het geloof mag vastmaken. En door de Heer Jezus Christus die hem daarvoor leidt en hem daartoe ook de kracht schenkt. En hem ook uitnodigt in het geloof op de Heer Jezus Christus te vertrouwen. Dat in het geloof mag groeien. Die zaak ligt dus eigenlijk voor hem of voor haar, ligt in feite al klaar. Dat erfdeel, dat ligt er. En in feite is dat voor die gelovigen totaal eigenlijk al gereserveerd. Dat is niet een zaak die ligt aan onze kant. Dat is een zaak die ligt aan de kant van Christus. Alleen wat speelt altijd een rol bij die roepingen van die bijzondere geloofsgroepen in de Bijbel? Dat is dat wij onze roeping moeten bevestigen. Dat we die roeping moeten vastmaken. Je kan dat wel, je kan wel, net als een Esau, hè, waar we het even over hadden, in feite deel hebben aan het eerste geboorterecht. Maar zou je het kunnen verspelen? Ja, dat kan. Hij verspeelde dat. En later zocht hij het onder tranen. En helaas. En zouden de mensen kunnen zijn, ook vandaag de dag, net als Esau. Net als een Demas. Die de wereld lief krijgt. En zich op die wereld begeeft. En die tegenwoordig Aion gaat volgen. En alles wat die wereld afspeelt zich daarmee vult. En zich van Christus afkeert. Komen we dit soort mensen tegen? Helaas wel. Ik kan alleen zeggen, en u kan alleen zeggen. Dan speel je met vuur, dan bevestig je eigenlijk niet je roeping. De Bijbel vergelijkt het ook in voorbeelden. Vaak met een kind. En Paulus haalt het ook bijvoorbeeld in de Galaten aan. Voor de Galatiërs, ja, dat zij erfgenaam zijn. Erfgenaam van alles, zegt hij. Alleen, zegt hij, je moet wel volwassen worden. Want net als een kind. In feite wel volgens de rechtbank. In een erfenis. En in het testament heel beschreven staat, hè, dat die erft. Van zijn vader. Die heel rijk is. Ja, als zolang die niet volwassen is, kan hij zijn erfdeel niet opeisen. En zal het erfdeel nooit ontvangen. En zal er iemand anders zijn. Als je net als een Judas, notabene ben uitgenodigd om een discipel van de Jezus te zijn. Een apostel zelfs. Te zitten zelfs op een van Israëls 12 tronen. En toch, je valt zoals hij deed en je maakt je roeping niet vast. Dan verspil je en een ander, Matthias, treedt in zijn plaats. En hij is die troon, is die kwijt. Voor eeuwig en altijd. Zo zijn er voorbeelden helaas te geven, waarschuwende voorbeelden in de Bijbel. Daarom, ons leven, dat moeten we begrijpen met die roeping. Ik zat net met Rob dan nog even over te praten, is eigenlijk één grote testcase voor. En heel de Bijbel is gevuld met voorbeelden van levens van gelovigen, die ook geroepen werden, en voor hun was hun leven stuk voor stuk een testcase. En vaak hebben deze mensen een geloofsdaad verricht die in Gods ogen zo belangrijk was, dat die in de Bijbel is vermeld als een voorbeeld voor ons. Dat als wij, dat we ons daar kunnen spiegelen, zij hebben dat verkozen. Ze hebben in het geloof gehandeld. En zo moeten wij ook in ons privéleven worden ook getest. Leven met de Heer? Richten we ons op Hem? Volgen we Hem? Of volgen we ons eigen hart? En kiezen we voor onszelf? En zullen we zelf wel leven? Of laten we de Heer spreken? En steeds is dat, ja, het groeiend geloof. En daarom, wat is kennis van de verborgenheid? Dat is kennis des Heeren. Dat is het kennen van de Heere Jezus Christus. Het volkomen leren kennen van Hem. Die zich volledig aan ons openbaart. Daarom geloof ik dat het niet zo ingaat of jij, stel ik heb iemand die zegt, nou ik ken verstandelijk. Snap ik al die brieven van Paulus en ik heb uw boekjes gelezen en dat nog van anderen en ik kan dat helemaal redeneren. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat je met kennis, dat je er kennis van hebt, in die zin dat je er verstandige kennis van hebt. Nee, het gaat of je met je hart de Heere Jezus Christus kent. En of je die zegeningen vat. En of je die omarmt. Dat je gezegend bent met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En dat je in die hemelse gewesten gaat wandelen. En dat je daar staat als gelovige in de geestelijke strijd. Daar gaat het om. En misschien zijn er talloze mensen die qua verstandige kennis gaat allemaal niet zo 1, 2, 3 op een rijtje hebben. Maar die de Heer Jezus Christus wel kennen. En vaak ook met die vragen stoeien. En misschien het nog nooit van die kant hebben gehoord. En het hebben belicht gezien. Maar die roeping zonder meer vastmaken. Dus laten we voorzichtig zijn. Hè? Het gaat over de Heer Jezus.
Omdat je deze vraag in de school gesteld. Als in deze tijd in het koninkrijk gelooft, dat je ingaat in het koninkrijk, en dan sterft, dan hoor je dan bij het lichaam of niet? In deze tijd wordt dat de vraag.
Als de vraag zo wordt gesteld, zeg ik ja. Als ik weer kijk naar die laatste bazuin, die hele groep, die geloofsgroep, die uit de handelingen voortkwam. Want je zou kunnen zeggen, die handelingen, die hebben niet het resultaat gehad dat Israël de Heer Jezus Christus heeft aanvaard. En die geloofsgroep die daar tot geloof kwam, ja, maar die geloofsgroep die tot geloof kwam, dat is een groep die in feite deel kreeg aan zegeningen die vaststaat aan Abraham, aan de hemelse kant, aan de hemelse roeping, de kant van Abraham. En die groep in feite die was er om het volk van Israël te prikkelen, om toch de Jezus als Messias te aanvaarden. En vanuit die optiek, van Gods optiek gezien, is die handelingen niet mislukt. En die groep zal opstaan bij de laatste bazuin. En die groep volgens mij is af. Daar hoeft ook niemand meer bij of zoiets dergelijks. Dat is een afgesloten groep. Deze bijzondere groep. Verder geloof ik wel in deze tijd dat je steeds meer die prediking van het evangelie van het koninkrijk ziet. Ik denk wel dat we naar een tijd toe gaan dat ook aan Israël op een gegeven ogenblik wel die... Dat evangelie van het koninkrijk, wat je nou al in heel veel evangelische kringen en kerken gepredikt ziet, dat zo'nzelfde koninkrijksprediking met Christus als Messias gepaard gaande met wonderen en met tekenen, door een Elia verricht zal worden aan de God van Israël. En dat je parallel daaraan ook zal zien dat heel wat een mensen die tot geloof komen daarbuiten, samen met Israël dat deel krijgen aan het koninkrijk. En ik denk ook dat als mensen in deze tijd alleen maar in hun kindschap blijven staan. En dat er helemaal geen geloofsgroei is. Dat ze ooit wel tot wedergeboorte zijn gekomen. Maar verder men komt niet verder daarin. Ja, dan blijf je in dat kindschap staan. En dan zou je ook tot die roeping, die koningsrijksroeping blijven staan. En in die zin geloof ik dat je dan geen deel krijgt aan die roeping van die hier zo beschreven wordt in Efeze door Paulus geopenbaard ten aanzien van die verborgenheid. Er zijn dus verschillende geloofsgroepen. die God ook allemaal in zijn plan gebruikt. En u begrijpt wel, als je nou mensen zoekt, laat het nou even heel simpel doen. Ik heb af en toe wel een sollicitatiegesprek op mijn werk. En dan zoek ik mensen, die moeten security officer zijn bij mij op het werk. En die moeten een houding kunnen aanmeten, een beetje van een politieagent. Want ze zijn security officers, ze moeten zeggen, dat mag niet. En dan komt de hoogste baas en die wil bepaalde dingen, dan moeten ze zeggen, en niet wijken voor hem. Het vraagt ook een bepaalde attitude. En in een sollicitatiegesprek ga ik een beetje na of ze die attitude, of die mensen zo in elkaar zitten. Ze moeten niet alleen kennis hebben, ook de attitude. En als je straks dus mensen zoekt die in de eeuwigheid, in de toekomende aionen, aan overheden, machten, krachtheerschappijen, waar in de hemelse gewesten, in Gods schepping, de verkleurde wijsheid van God bekend moeten maken. Nou, dat is nogal wat. Dat zijn niet eerst de beste. En dan kies je. En je roept heel velen. Ik zet ook een advertentie. Er komen heel wat sollicitanten. En toch heb ik er maar één nodig. Dat klinkt een beetje, maar zo is het wel hoor. En zo is ons leven. Een groot sollicitatiegesprek. Samen met de Heer. Of niet? Zoals voor Israël ook. Straks staat er in Openbaring, komen onze studies nog wel op. Openbaring 20, dat je leest. Dat er een groep is uit Israël. Niet heel Israël, maar een groep onder Israël. Die heerst met Christus in dat koninkrijk voor 1000 jaar. Zij die allemaal. Groep. En wat heeft die groep gedaan? Die hebben hun leven gegeven. Die hebben hun leven op het spel gezet. Hun ziel. Om erbij vandaag te blijven. Die hebben hun roeping beantwoord. En zijn vast blijven staan. Terwijl de massa van Israël achter de antichrist aanliep. Deden zij dat niet. Maar ze moesten het bekopen met een dood. Maar ze worden beloond. En zo worden wij ook in situaties komen wij terecht waar we in feite gekeken wordt door de Heer van en hoe gaat Nijs daar nou mee om? Hoe gaat hij nou doen? Gaat hij nou de makkelijke weg? Of gaat hij de hoge weg? Dat is de moeilijke weg. Ik laat het even zo, want we hebben niet zoveel tijd. We gaan naar de volgende. Het is al half.
Half vier.
Dan hebben we nog
1 minuut.
Oké. Matteüs 10, vers 28. Matteüs 10, vers 28. Laat de eerste tekst maar lezen. Daar is de Heer Jezus in gesprek. En dan zegt hij onder andere, en op die tekst, komen we in de toekomst terug. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hen die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. We zullen ingaan op dat woord hel. Dat is hier in het Grieks het woord Gehenna. We zullen nagaan in de Bijbel wat Gehenna is. Schrijft ook wel weer een beetje terug op onze vorige studies, maar het geeft niet. We zullen ook ingaan op het woord Hades, op het woord Sheol, graf, stalen dodenrijk. Al dit soort zaken komen allemaal uitgebreid in de toekomst langs. Maar de vraag aan de hand van deze tekst is, hoe wordt deze zin, deze tekst bedoeld? Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hen die beide ziel en lichaam kan verderven, kan te niet doen in de Gehenna, katargeo. Om bij vandaag te blijven. Wie is degene die in staat is om beide te niet te doen, beide te verderven. Wie alleen kan dat? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is die hen. Sommige uitleggers wijzen op Satan, maar dat is hier niet aan de orde. Met die hem, terecht ook, zet de MBG-vertaling de hem met een hoofdletter. Het is Christus. Wanneer doet hij dat? Bij zijn wederkomst. Ten aanzien van wie? Ja, ten aanzien van wie? Nou, ga ik weer terug naar verleden jaar. Die Joden, die hun knie hebben gebogen voor de zoon des verderfs. Voor de antichristus. Ja, wat kan mensen onderling elkaar aandoen? Ja, een mens kan een andere mens vermoorden, of niet? Ja. Maar omdat Jezus Christus, in mijn visie, gestorven is en opgestaan is, en omdat de Bijbel zegt dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, geloof ik dat voor ieder mens geldt, en dat kan niemand op deze aarde een ander mens ontnemen, is dat hij eenmaal zal opstaan en eenmaal geoordeeld zal worden. Hij is een ziel en het lichaam kan zijn wel weer in staat. We kunnen elkaar vermoorden, we kunnen elkaar in feite doden. En dan kunnen we spreken van een gestorven ziel, maar we kunnen niet wegnemen dat die ander ooit deel zal hebben aan een opstanding en dat hij zal worden geoordeeld, of het nou een gelover is of een ongelover. Dus alleen Christus kan, net zo goed hij als schepper een mens, een schepsel in aanschijn kan brengen, kan hij ook, dat is de andere kant, hij kan ook in die Gehenna, dat is die tweede dood, zorgen dat hij er niet meer is. Dat kan een mens nooit doen. Ik kan een ander vermoorden, maar hij zal deel hebben aan een van die opstandingen die in de schrift worden bedoeld. Ook al is dat een opstanding ten oordeel. Begrijpt u dat? Dat is het verschil. Het is dus niet zo, het wordt als gedacht aan deze tekst, ja, dat het lichaam wel wordt gedood, maar deze tekst aanhaalt, betekent dat er een apart zieltje overblijft en dat het dan voort bestaat. Dat is de uitleg van de tekst niet. We gaan naar de laatste vraag. Dat is wel een goede vraag. Ook al hebben we nog niet stilgestaan bij het woord geest. Dat hopen we in de toekomst te doen. Ik denk volgende keer. Ja, hier gaat men in op leringen van bijvoorbeeld Watchman Nee en Jesse Penn Lewis. Die hebben heel wat een lectuur geschreven. Er zijn ook boeken, zoals Vrijmaking van de Geest. Die allemaal op een bepaalde manier met ziel en geest omgaan. Die zeggen van, bijvoorbeeld van, je hebt christenen die leven zielig. En je hebt christenen die leven geestelijk. En zo wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen ziel en tussen geest. En ze zeggen dan, en zo wordt ook de vraag, hoe moeten we de betekenis van ziel zien? In de betekenis van, doe als ik iets doe. Wat niet goed is, laat ik het dan maar zo zeggen. Dan doe ik dat niet vanuit de geest. Dus alles wat ziel is, zeggen deze schrijvers, moet gedood worden. Opdat door de geest, we door de geest gaan leven en niet door de ziel. Heb je dat? Of zielig leven of geestelijk leven. Jesse Penn Lewis en Watchman Nee, die hebben daar toch in de evangelische wereld een aparte richting in, een aparte uitleg. En tegenwoordig zijn er ook heel veel boekjes die je kan krijgen in de evangelische boekshop, die allemaal ook dit soort terminologieën gebruiken. Toch denk ik dat dit allemaal termen zijn, en ook ideeën zijn, die je niet zozeer in de Bijbel terugvindt. En ze zien er op zich wel heel mooi uit, maar ik denk dat je toch altijd weer terug moet naar de Bijbel. Om een voorbeeld te geven, laten we eens gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8. Want de Bijbel spreekt niet over zielig leven. En leven vanuit de ziel, en dat je de ziel moet doden, En daarnaast dat je geestelijk leven hebt, dat je in de geest moet leven. De Bijbel zegt niet ziel en geest tegenover elkaar. Maar tegenover de geest wordt gezegd het leven in het vlees. En dat is wat anders. In de brochure Ultra Dispensationalisme, daar staat op een gegeven moment, als ik het over geest heb, pneuma, laat ik u zien dat als in het Grieks het bepaald lidwoord de wordt gebruikt, dat het meestal te maken heeft, als dat woord geest, het woord pneuma in voorkomt, dat je te maken heeft met de persoon van God, de Heilige Geest. En als het in de grondtekst ontbreekt, dat je dan helemaal niet met die persoon van de Heilige Geest te maken heeft. Ga je naar Romeinen 8 lezen, dan kom je steeds het woord geest tegen. En de vertaling heeft steeds geest geschreven met een hoofdletter. En ik zal u zeggen, het is steeds een kleine letter. En wat wordt hier nou in deze teksten, want het staat bij mij boven, leven door de geest, met een hoofdletter. Ja, dat mag je zo wel zeggen, maar eigenlijk moet geest met een kleine letter zijn, dat is de geest van Christus, dat is het nieuwe leven, het onvergankelijke leven, het opstandingsleven, het nieuwe leven, wat Christus aan het licht heeft gebracht. En het woord vlees wat hier gebruikt wordt bedoeld het oude leven, de oude mens. Terwijl Paulus nog hier niet in Romeinen over oude mens en nieuwe mens spreekt. Laat het maar eens lezen. Vanaf vers 3. Romeinen 8 vers 3. En dan lees ik het steeds met een verklaring in de tekst erbij. Romeinen 8 vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het oude leven, God heeft door zijn zoon te zenden, in een vlees, in een lichaam, dat aan der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het lichaam van Christus. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar de oude mens, het oude leven wandelen, doch naar het nieuwe leven wandelen, de nieuwe mens. Want zij die naar de oude mens, het oude leven zijn, hebben de gezindheid van het oude leven. En zij die naar de nieuwe mens, het nieuwe leven zijn, hebben de gezindheid van de nieuwe mens, het nieuwe leven. Want de gezindheid van het oude leven is de dood. Maar de gezindheid van het nieuwe leven is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het oude leven vijandschap is tegen God. Want het oude leven onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, dat kan dat ook niet. Zij die in het oude leven zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen, zij die in het oude leven, maar in het nieuwe leven. Althans, indien het nieuwe leven van God in je woont. Indien iemand echter het nieuwe leven van Christus niet heeft, die behoort er niet toe. Nou, zo kan het doorgaan. Begrijp je steeds dat hier geest, hoe geest je wordt gebruikt, tegenover vlees, en heeft niks te maken met hoe ze dat inleggen. Zielig leven. Ik ben een ziel. Ik ben helemaal een ziel. En natuurlijk leef ik als ziel. En dat ik naast een ziel, en dat ik mijn ziel moet gaan doden. Of het eigen ik doden. Want daar komen ze dan mee. En daar hebben zelfs Johan de Heer liederen over. Het eigen ik doden, zijn wil alleen. Nou, dan gaat u daarmee aan de gang. Dan wens ik u heel veel succes. Maar dat is niet bijbels. Want de Bijbel zegt in feite dat die oude mens, dat gaat Romeinen 6 over, dat dat oude leven al met Christus is medegekruisigd. En dat ik al in dat nieuwe leven sta. En dat moet ik ook gewoon in het geloof aanvaarden. En daaruit gaan leven. En niet gaan zitten strijden. Watch me niet. En Jesse Penn Lewis, hoewel ik ze bewonder aan één kant, en helemaal geen kwaad hart toedraag voor deze mensen. Ja, als je die boeken leest, leidt het er wel toe dat je gaat stoeien met de zonde. Dat je gaat stoeien met jezelf. En we moeten niet het geestelijke strijdperk ingaan. Dat we maar met onszelf bezig zijn. Dat we ons eigen ikje moeten doden. En niet moeten denken, oh, ik moet niet zielig leven. Maar ik moet geestelijk leven. Nou, dan wens ik u veel succes. Maar dan blijf je daarmee bezig tot je dood toe. En je komt nooit een streep verder. Je wordt alleen maar teleurgesteld. Ze hebben het wel over overwinningsleven steeds in die boekjes. Maar dat leidt er niet toe. Ze moeten in feite terug naar Gods woord weer. En beter uit de schrift de Bijbelse begrippen hanteren. Wat is vlees? Wat is geest? Wat is ziel? En al die betekeningen. Missen. En dan denk ik dat als je zo terug gaat naar de schrift, je ontdekt dat Christus allang met het vlees in feite heeft afgerekend. En dat we ons moeten richten op dat nieuwe leven. En als je dat doet, ja, dan pas denk ik dat je de geestelijke strijd gaat meemaken. En dat is geen strijd met zonden, of geen strijd met jezelf, of geen strijd met wetjes die je worden opgelegd. Nee, dan ga je staan in je roeping en dan ga je staan en opeens ontdek je wat de geestelijke strijd, waar Paulus het over heeft in Efeze 6, is. Dat gaat over het woord van God, dat gaat over de waarheid. Dat gaat over het lichaam van Christus, dat gaat over de openbaring van de verborgenheid. Dat is die geestelijke strijd. En opeens dan ontdek je dat die geestelijke strijd heel persoonlijk wordt gespeeld. Op de man wordt gespeeld. En dat je van alles in je leven dan opeens overkomen gaat. Daar heeft Paulus het over. Strijd, de goede strijd. Met je ik. Nee, de goede strijd des geloofs. En het gaat over de gezonde woorden. De gezonde woorden van de schrift. De Bijbelse boodschap voor vandaag. Het gaat om Christus. En alles wat er in heerlijkheid aan Christus vastzit. Ja. Dat wilde ik erover kwijt. En we zijn door de tijd heen. Dus we stoppen daarmee.